Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Heeft Valverde al wel eens iets tegen je gezegd?
Dit is wel iets waar ik me een beetje voor schaam. Maar het is eigenlijk wel grappig om dit te vertellen.
Ik zit er klaar voor.
Ja, dit is eigenlijk wel echt een mooi verhaal. De dag dat Primoz viel en Movistar doortrok. Ik kwam daar op wonderbaarlijke wijze doorheen. Als ik dat filmpje nog eens nakijk, dan denk ik...
Door die valpartij.
Ja. Hoe heb ik dit gedaan? En op dat moment wist ik, heel mijn ploeg ligt op de grond. Ik had het niet gezien, maar ik wist gewoon... Dat kunnen ze niet redden.
Ja.
En ik hoorde niks in de radio, dus ik dacht, ja, dit is helemaal fout.
Ik ben nog de enige Jumbo-Visma in dit hele...
En op dat moment dacht ik van, oké, wachten. Of ik ga even vooraan kijken wat er gaat gebeuren.
Ja.
Dus ik rijd naar voren. En ja hoor, Movistar met de hele ploeg voorrijden. Dus ik begon te schelden. Maar ze keken me aan en ze reden gewoon door.
Ja.
Dus ik wachtte op Primoz. En uiteindelijk kwamen we terug in het peloton. Na heel veel... gevecht of heel veel op kop rijden met Astana. Uiteindelijk kwamen we terug. En de auto's.
Ja.
Toen waren we uiteindelijk terug in het peloton. Maar toen was het nog steeds oorlog, omdat het op de kant ging. En er kwam een rotonde aan naar links. En daarna ging het op de kant. Of ik zag dat weer een beetje een hectisch punt was. En ik zag van verder zitten. En ik had de mogelijkheid om net voor hem te schuiven. En dat heb ik gedaan. En in die rotonde... Op die rotonde heb ik gewoon in mijn rem geknepen. En hij verloor 30 plekken. En hij flipte compleet. En nu achteraf denk ik van ja, dat had ik misschien beter. Het is niet nodig, maar ik was zo boos van...
Zo'n leuke passief-agressieve
dit
actie.
Dit is geweldig. Ja. Dit is een beetje als Ekkelenkamp die Cristiano Ronaldo op het middenveld ineens naar de grond trekt.
Dit is exact de goede vergelijking.
Dus ja, hij flipte hem compleet op mij. Maar, en ik deed net alsof er niks gebeurd was.
Maar dat is toch een beetje... Dit kan je dragen met trots, toch? Een Valverde die tegen je flipt omdat jij hem een trucje flikt.
Ja, maar ja, het was gewoon echt een naaie streek. Want hij kon geen kant op. Hij moest ook remmen door mij. En hij verloor 30 plekken. Maar ik was op dat moment zo boos om wat er gebeurd was. Nog steeds. Dat ik dat op dat moment, ik dacht van, ik doe dat gewoon.
Ik heb voorlopig geen aanbieding van Movistar. Dus
die gaat nooit komen, denk ik. Nee.
Het is woensdag 2 oktober 2019 en live vanuit Veenendaal is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
De Vuelta van 2019 was nog geen 9 minuten onderweg of hij leek alweer voorbij. Nielsen, Paulus, Primoz Roglic en Steven Kruiswijk gleden onderuit. Net als de man bij wie we vandaag op visite zijn in Veenendaal. Wat volgde was een eerste week met een kapotte heup, een lijf vol pijnstillers en een hoofd vol twijfels en bijgestelde ambities. Van, ik wil deze Vuelta absoluut uitrijden naar, al kan ik maar 1 keer bidonnen halen, dat is al meer dan niks. En het zou zomaar kunnen dat ik nog moet afstappen, ja. Maar een mens weet ook, wielrennen is een katholieke sport en daarbij hoort nou eenmaal een wederopstanding zo nu en dan. Rocky de Sloveen had binnen een paar dagen zijn achterstand alweer weggepoetst, de ploeg groeide in de ronde en hun 24-jarige ersatzpanzerwagen liet zich steeds vaker en langer op kop van het peloton zien. Dat rijdt maar, aldus José. Maar in het komend uur zit hij even stil. Welkom in de show, Lennart Hofstede.
Mooi, dankjewel.
Wat vond je van de bijnaam? Ersatzpanzerwagen?
Goeie, ja. Het wordt heel moeilijk om de echte panzerwagen natuurlijk te vervangen. Dat heb ik wel weer gezien in de Vuelta.
Ja,
probeer hem in te voeren, Willem.
Ja, precies.
Een klein fascistisch tintje zit eraan, maar het is op zich een panzerwagen sowieso al.
Ik heb toch liever een andere.
Een andere bijnaam?
Ja, andere bijnaam.
Heb je een bijnaam?
Ja, Lenny eigenlijk. Lenny. Maar niet echt een...
Geen bijnaam. Nee. Meer een afkorting van mensen die te lijzen hebben gewoon Lennart te zeggen.
Precies. Ja. Dus die gaat misschien nog wel komen.
Hey, hoe is het met je?
Goed. Ik heb eigenlijk na de Vuelta goed mijn rust kunnen pakken. En nu eigenlijk niet al te veel doen.
Je had amper op je fiets gezeten, zei je.
Klopt. Ik heb natuurlijk wel met wat pijn in de Vuelta gereden. En daar moest ik die eerste week ook echt nog van herstellen hier thuis.
Ja.
En dus ik heb sinds de Vuelta de eerste 8 dagen niet gefietst. toen voelde ik me toch al wat lui worden. En toen dacht ik van, ik stap maar een keer op de fiets. En toen ging het eigenlijk wel redelijk. Maar naast dat heb ik eigenlijk ook gewoon off-season nu. Dus.
En wat doe je dan in die 8 dagen? Gewoon een beetje lui op de bank liggen, Netflix kijken?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik merkte dat alles in mijn hoofd even wat langzamer ging. Ja. Beslissingen maken duurde heel lang. En ik hoefde ook niks, dus het maakt ook niet uit. Dus ja, veel Netflix kijken en een beetje familie zien, vrienden zien. Ja. Dat eigenlijk.
En is het nu al, voelt het nu al, je zei net al dat het een beetje als off-season, al een beetje off-season was. Je moet nog een paar koersen op het programma volgens mij.
Ja, eigenlijk alleen nog Japan. Maar voor de Vuelta wist ik eigenlijk al dat het 5 weken zou zijn tot Japan. En ja. Japan is eigenlijk vooral een koers voor de sponsor, voor Bianchi.
Ja.
Dus 5 weken doortrainen voor die wedstrijd was eigenlijk sowieso niet het plan. En toen zat ik ook nog met die blessure. Dus toen was het plan om gewoon rust te pakken en een week voor Japan weer een beetje in gang te schieten. Ja. En dan alweer rustig te beginnen voor het volgende jaar.
Dus lekker even relaxen nu.
Ja, heerlijk.
Ja, na zo'n tijd wel lekker, denk ik.
Hoezo is Japan een koers voor de sponsor? Want het is toch een Italiaans merk?
Ja, maar ik denk dat de markt voor Bianchi gewoon heel belangrijk is. Net zoals California. Dat is ook een race waar we voor de sponsor heen, eigenlijk vooral voor Bianchi heen gaan. En dat
is gewoon omdat mensen daar veel Bianchi's kopen.
Dat is de bedoeling, dat ze dat gaan doen als ze ons daar zien, denk ik.
Ja. Hey, maar wacht, zeggen wij het nou de hele tijd fout? Is het Bianchi of Bianchi?
Terwijl ik het dus zeg, zit ik te denken, zeg ik eigenlijk wel goed.
Ik weet niet, wij zeggen altijd Bianchi. Toch?
Ja, maar dan zou ik dat ook gewoon zeggen. Van
nee, ja, voor mij mag je Bianchi zeggen. Ik ga ervan uit dat jij het beter weet dan.
Nee, ja, dat is dus niet zo. Ik ben niet zo'n hele fietsenfriek eigenlijk.
Nee?
Ah, nee.
Oké.
Maar dat is net als, het is gewoon verwarrend. Door de straten ook.
Ja, we zeggen ook altijd.
Ja.
Misschien moeten we gewoon Bianche.
Bianche. Ja. Bianche. Ja. Oké. Nou, goed.
Maar heb je ook een beetje de tijd gehad om naar het WK te kijken afgelopen weekend?
Ja, zeker. Ja.
Heb je alles gezien? Of sla je dan wat ook gerust een juniorenkoersje over?
Nee. Ik heb eigenlijk vanaf de team relay. Ja, misschien dat ik soms even niet thuis was. Maar in principe is ik heel de dag wielrennen te kijken. Ja. En ik mis daar helemaal niks van. Ik vind dat heerlijk. En zeker nu, omdat ik ook niet hoef te fietsen. Ja, al begint het om 10 uur en het eindigt om 6 uur, bij wijze van spreken. Ja. Dan heb ik alles gezien, zeg maar. Ja.
Zit je echt alles te kijken? Of zijn er ook momenten dat je een beetje afdwaalt en dat je even de was gaat opvouwen? Of
actief te kijken? Dat gebeurt wel, tuurlijk. Maar in principe staat hij altijd aan en ben ik in deze kamer. En ik dwaal wel eens af, ik doe wel eens wat dingen, maar ik mis eigenlijk heel weinig.
Ja, je weet natuurlijk uit ervaring wel wanneer de belangrijke momenten zijn dat je even moet opletten.
Ja, daarom. Ja. Maar bijvoorbeeld zo'n juniorenkoers of de beloftekoers, ja, dan weet ik vanzelf van vroeger dat gewoon super leuke koersen zijn om naar te kijken. Dus dan zie ik eigenlijk alles wel.
Heb je die zelf ook gereden op de WK?
Ja, en daar heb ik nog een hele mooie foto van hangen in mijn kamer.
Ja.
Dat was in Valkenburg, in Nederland.
Ja.
En het supermooie daaraan was dat wij om 9 uur 's ochtends voor de profs starten.
Ah ja.
Dus ja, dat is heel die Kouberg stond natuurlijk al vol voor de profs.
Ja.
En dat vergeet ik nooit meer.
Reed je een beetje een lekkere koers?
Ik werd volgens mij iets van 46ste of zo.
Okay.
En dat was toen ook met Mathieu van der Poel, Sam Omen, Piotr Havik, Marijn Korenwaar en Ricardo van Dongen.
Okay.
Dus dat was nog wel
een aardig ploegje.
Aardig ploegje, ja.
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 En wat is het beste wat jullie gereden hebben toen tijdens die... wat was de hoogste Nederlandse notering?
Mathieu was 9e.
Ah ja.
Ja,
toen werd hij nog gewoon 9e.
Ja, hij was er niet blij mee. Hij was heel erg... Ik weet nog heel goed dat hij er veel meer van had verwacht.
Oeh, dit WK, dat begint een beetje een spook nu te worden.
Ja, hij heeft hem later heel een keer gewonnen, hè?
Ja, dat is waar.
Ja.
Maar goed, op de weg. Maar wat vond je van deze editie van het WK?
Ja, ik was blij dat ik op de bank zat. Natuurlijk zou het heel mooi zijn om mee te doen, maar ik vond... dit is wel echt een heroïsch WK geweest, denk ik. Koud, heel, heel erg lang. En,
maar echt lang, hè?
Ja.
Echt bijna absurd. Ja. Alleen Milan Sanremo is langer zo'n beetje.
Nou ja, en ze hadden ook nog 20 kilometer neutralisatie volgens mij. Dus eigenlijk, het gaat eigenlijk bijna nergens meer over.
Dat was ook echt raar gezicht, trouwens. Ik zat zonder commentaar te kijken. En de neutralisatie bleef maar doorgaan.
Ja, dat duurt maar,
Waarom is dat?
Ze hebben hem natuurlijk... Ik weet niet of ze uiteindelijk... Ze hebben natuurlijk niet 285 kilometer gereden.
Nee, 265 volgens mij. Ja. En die 20 kilometer die eruit waren, die waren echt hels.
Ja, ik snap dat ook niet zo goed. In de Vuelta hadden we af en toe ook... Of sowieso maak je dat wel eens mee in het jaar... dat je een neutralisatie al lang uit de stad bent... en dat het nog maar doorgaat. Ja. Ik weet ook niet wat daar de reden van is.
Volgens mij Jetse Bol zei dat. Dat hij volgens mij aan alleen al neutralisaties... nog een extra Vuelta-etappe had gereden.
Ja, het was echt heel lang af en toe.
Ja.
Misschien heel enthousiast. Weet je, als je dan toch degene bent die neutralisatiewagen mag rijden... dat je dan denkt... Nu neem ik het uit van.
Ja, precies. Misschien is dat het. Ja. Tussen de renners zit je dan natuurlijk wel met die auto.
Hey, ja. Maar als je één hoogtepunt mag noemen van het afgelopen WK, wat is je bijgebleven? Dieptepunt mag ook hoor.
Nou ja, wat me sowieso bijbleef is dat Mathieu ineens ontplofte.
Ja.
Ik dacht, ja, dit kan bijna niet misgaan. Hij gaat gewoon wereldkampioen worden en ineens zie je hem dan ontploffen. Ja, ja dat is wel... Een dieptepunt natuurlijk, want op de een of andere manier leef ik altijd heel erg mee. Altijd met hem als hij die cross-WK's doet en zo. Als het dan wel eens misgaat of als het goed gaat. Ik leef zo op de een of andere manier, doet dat wel veel met mij. En dus dat
waarom? Omdat je me wel een beetje kent?
Ja, misschien ook wel omdat ik samen met hem heb gereden. Ja, en ik heb bij de junioren dan een jaar samen gereden. En bij de beloftes hebben we ook wel veel wedstrijden gedaan. Lavenier en zo.
Ja.
Dus ik ken hem niet goed, maar ik ken hem wel een beetje van die wedstrijden. En dus ik denk dat dat daar een beetje vandaan komt.
Ja, dus het deed ook nog een beetje pijn toen hij...
Ja, eigenlijk wel, ja.
Volgens mij heel Nederland stond met de handen in het haar van wat is dit, joh.
Ja, kende je dat van hem? Ik vond het wel een vrij heroïsche manier van ontploffen ook. Het was zeg maar niet lossen of niet mee kunnen, maar het was gewoon fiets aan de zijkant en totaal stilstaan.
Ja, en hij zegt zelf, ik weet het echt niet, maar hij zegt zelf dat het geen hongerklop was of wat dan ook. Maar ik denk toch dat het of een hongerklop was of de kou.
Ja. Maar dan echt bevat door de kou of zo.
Ja, zoiets.
Ja.
Ik heb geen idee.
Heb je wel zoiets gehad in de koers?
Ja, vast wel.
Of op een training?
Training zeker, met hongerkloppen en kou. En ik weet, Strade Bianchi 2 jaar geleden, die helse editie, was echt heel zwaar. En altijd, wat me gelijk naar boven komt, is in de Ronde van Normandië vroeger bij de beloftes. Dat was altijd een dag van 220 kilometer, helemaal vlak in de regen.
Ja.
En dan koud, dat weet ik nog wel goed.
Je moet ook nooit naar Normandië op vakantie gaan, hè? Nee. Dat is altijd slecht weer.
Ik vond ook zo'n mooi praktisch argument van Niki Terpstra. Die zei, ja, het is ook gewoon heel onhandig als je zo in de regen rijdt en die regenjasjes allemaal aan hebt om überhaupt gewoon je eten te kunnen pakken. Ik had er nog nooit bij stilgestaan, maar dat stelde zich ook mee.
Omdat je handen koud zijn of zo?
Ja, je handen koud en er zitten allemaal kledingstukken overheen. Ja. En dus het is dan veel moeilijker om gewoon even snel even een gelletje te pakken.
Ja. En daarom zie je ook zo vaak dat er dan hongerkloppen zijn. En je moet zo goed opletten als het regent dat je niet valt. En ja, het is eigenlijk echt heel lastig.
Kunnen wij niet regenjassen op de markt brengen waar een soort rietje in zit? Zodat je beter kan eten in een koude koers. Ja. Ik denk mee over innovatie.
Ja, goed idee. Goed idee. Hey, en had je zelf niet tijdens de Vuelta even een moment dat je dacht... misschien word ik wel geselecteerd voor dit WK?
Nee.
Nee?
Nee, nooit. Nee, ja, eigenlijk... Sinds die val was ik zo met mezelf bezig en had ik niet het idee van... oh, ik ga straks nog even goed zijn op het WK.
Ja.
En ik denk als je kijkt naar de mannen die daar rijden... Ja, dan moet ik gewoon nog even wat verder voor doorgroeien.
Ja.
Maar wat Wening en wie deden nou het begin? Jos van Emden deden, dat ken jij toch ook wel?
Nou ja, wat Jos doet... Jos heeft gewoon, die kan gewoon urenlang op kop rijden. En zo goed als Jos kan ik dat niet.
Hmm.
En ik ben zeker van mening dat als ik een hele goede dag heb... dan kan ik zeker van waarde zijn. Alleen die mannen hebben al zoveel meer basis en inhoud. Dus bij hun, ja, zelfs al hebben ze een iets mindere dag... dan zijn ze gewoon nog heel goed. Ja. Bij mij hangt het wel vanaf dat ik dan die dag ook echt supergoed moet zijn.
De kans bij hun is gewoon groter dat ze sterk zijn.
Ja, gewoon zo'n basis hebben.
Maar dat is misschien dan de reden waarom Pieter Wening mee mocht.
Ja, dat is dan ook een beetje...
Ja.
Wij vonden eigenlijk die
gaat gewoon
rijders,
niet kapot.
Wij vonden eigenlijk dat ze het voor Tussveld hadden moeten kiezen. Want ik vond dat hij in de Vuelta ook heel goed was. En ik dacht, Wening is natuurlijk wel gewoon al heel oud. Dus het is niet dat is ook leek me ook slim om gewoon een jonge gast mee te nemen. Zodat hij alvast een beetje kan wennen aan hoe het is om een WK te rijden.
Ja.
Want dat lijkt me ook best een spektakel eigenlijk om mee te maken.
Zeg. Ja, zeker.
Ja.
Ik vond het tof dat Wening heel lang in de lobby van het hotel zat met een groep vrienden.
Oh, ja?
En dan zat hij echt zo aan het hoofd van de groep vrienden. Allemaal om hem heen zaten. En hij is al best wel lang. Maar ik dacht echt, hij is in zijn groep vrienden is hij ook echt het middelpunt. Pieter Wening.
Mooi.
Dus misschien is hij wel ook wel heel goed in de groep, weet je wel. Pierre van Hooijdonk effect.
Ja.
Ik denk dat kan ze ook zeker meespelen met dat soort mannen. Dat is heel belangrijk, vind ik altijd.
Gewoon voor de sfeer.
Ja.
Ja. Wie was de sfeermaker deze Vuelta bij jullie in de ploeg?
Ja, meerdere mannen eigenlijk. Ik denk Sepp Kuss en George Bennett.
Ja.
Kan ik altijd het meest om lachen. En Geesink zat heel gezellig aan tafel. En Primoz heeft af en toe zo'n moment dat hij met een verhaal begint. Ja, eigenlijk allemaal wel...
Ik stel me voor dat hij heel veel zwijgt en dan af en toe ineens...
Ja, dan ineens dan is het echt een spraakwaterval in de bus. En soms dan zegt hij niet zoveel. Ja, het is,
dat kan je
is wel
toch,
grappig.
Kun je toch een beetje zien, dat soort ook hoe hij kijkt als hij op zijn fiets zit, toch?
Ja, hij heeft ook iets ondeugends, vind ik altijd.
Ja?
Primoz.
Ja, dat vind ik ook.
Hey, wij doen altijd, we hebben altijd, als we met renners een special maken, hebben we altijd een speciale rubriek. Die jatten we uit de Voetbal International. Was jij vroeger iemand die Voetbal International las?
Nee, maar ik keek wel naar het programma.
Ja? Oh ja.
Oh ja. Ja, maar... dat is natuurlijk... Nu krijg je een andere generatie.
Ja.
Die laatste niet meer Voetbal International. Die bij Voetbal International een tv-programma.
Ja. Heb je ooit iets anders gedaan dan wielrennen, trouwens?
Ja, voetballen.
Nou, zie je. Ah. Ja, nou, het is dat gekund dat je de Voetbal International had.
Ja,
maar er staat altijd namelijk de rubriek VI persoonlijk in.
Ja.
En in de rubriek VI persoonlijk worden altijd voetballers gevraagd... naar hun favoriete boek of een jeugdidool of... wat nog meer. Favoriete boek is altijd De Ontvoering van Freddy Heineken. Was het in ieder geval altijd in onze tijd, hè, Tim?
Het was echt bij elke voetballer zo. Het was echt een voetbalklassieker.
Maar dat zijn dus 20 vragen. En van die 20 vragen mag jij... dus je mag een nummer noemen tussen de 1 en de 20. En dan gaan we daarover praten.
5.
Muziek.
Wat mijn favoriete muziek is?
Ja.
Oh, dat is heel erg breed. Ik moet zeggen dat ik nu de laatste tijd veel van Bruce Springsteen luister.
Ah,
gewoon oude albums. Ik was een beetje gitaar aan het spelen en toen...
Ik zag hem liggen, ja.
Ja, ik kan nog niet supergoed, alleen ik kan The River nu een beetje spelen. En toen heb ik dat, ging ik die eigenlijk opzetten en toen kwam ik toevallig in zijn hele album terecht.
Ja.
En toen luisterde ik dat heel veel.
Ja.
En dat vond ik eigenlijk wel heel goed. Dat kende ik nog niet supergoed. En, maar voor de rest, veel dancemuziek en eigenlijk echt heel veel.
Maar je bent dus echt net begonnen met proberen gitaar te spelen?
Ja, ik denk... Ja, het was op hoogtestage, denk ik. Net na het NK.
Ja?
Ja.
Toen dacht je, ik koop zo'n ding en ga het proberen.
Ik heb hem al gekocht op mijn verjaardag. Dat is in 29 december geweest.
Ja.
En toen dacht ik van, ik had gewoon in mijn hoofd, ik wil graag gitaar leren spelen. We hebben als wielrenner natuurlijk redelijk wel veel tijd.
Ja.
En toen heb ik eigenlijk heel lang... niet die gitaar aangeraakt. En toen kwam ik eigenlijk via een vriend van me in contact met iemand die mij gitaar kon leren spelen. En
dus nu heb je gewoon echt lessen ook?
Nou ja, ik moet zeggen, ik ben 3 keer geweest en de lessen zijn heel simpel. Dus ik moet van het E-akkoord, de eerste les was van ik moet naar van het E-akkoord naar het C-akkoord en dat heel de tijd wisselen.
Ja.
En de tweede les was, kreeg ik nog 3 akkoorden erbij. En nu kan ik die gewoon blind eigenlijk wisselen.
Ja.
En de derde les was... Ja, wat meer over tokkelen. Dus ik kan nu wat nummertjes wel spelen. Niet uit mijn hoofd. Dan moet ik wel kijken naar, naar de akkoorden. Maar het gaat wel ergens naartoe.
Ik vind tempo, dat tempo er best in zit. Ja. Ik ging volgens mij over 1 akkoord. Had ik een paar lessen nodig.
Ja, maar ik zat natuurlijk... ik zat 3 weken op hoogte.
Ja,
op
dus
een berg in Oostenrijk. En eigenlijk in de auto daar naartoe heb ik eigenlijk al heel de tijd zitten... die combinatie zitten maken. En ja, dat ging zo snel.
Ja.
Dus
Pantani speelde ook gitaar, toch? Was hij niet dat ze altijd zeiden dat hij in de winter dan gitaar ging spelen in cafés?
Oh, dat weet ik niet.
Nee, dat weet ik ook niet.
Volgens mij wel.
Dat zou ik wel echt schitterend vinden als dit echt waar is.
Ja. Nou, laat ze dit vooral niet checken.
Hey,
heb je nog geen... Nee, je moet door, Willem.
Oh. Heb je nog een ander nummer?
11.
Boek.
Wat
lees je nu?
Nu op dit moment,
ja.
Een boek van Paulo Coelho.
Oh ja.
Volgens mij De Beschermengel. Hij ligt bij mijn bed. Ja, ik heb daar nog een paar boeken liggen en in die kast liggen heel veel boeken. Ik lees eigenlijk van Harlan Coben, vind ik ook heel goed.
Mm-hmm.
En vooral heel veel boeken over persoonlijke ontwikkeling, dat genre.
Oh, self-improvement boeken.
Ja, vind ik heel mooi. Eén keer, ik ben ooit...
Maar dan gerelateerd aan sport of gewoon
ook,
in het leven?
Allebei, maar eigenlijk meer het leven, omdat je aan sport niet per se super veel boeken hebt.
Ja.
En gerelateerd meer aan het leven wel. En ik ben ooit begonnen met Logica van Geluk.
Mm-hmm.
Dat was mijn eerste boek en toen dacht ik, wauw, dit is zo gaaf.
Ja.
Wat is dat voor boek?
Logica van Geluk is een boek van Mo Gaudat. En dat is iemand die werkt bij Google X. En die heeft een boek geschreven. En dat vond ik echt...
En wat heb je eruit onthouden?
Heel veel. Ja. Hoe je naar bepaalde dingen kijkt. Hoe je met je naast omgaat. Mm-hmm. En dingen over geluk. En dat heeft mij wel echt anders naar dingen doen kijken, zeg maar.
Ja.
Cool. Dus echt goede informatie voor de biograaf van Lennart over een paar jaar.
Ja, precies. Ja.
Moet u dat boek als secundaire literatuur raadplegen.
In de bronnenlijst. Hey, en tijdens een Vuelta lees je dan ook veel? Als s'avonds, of ben je daar te moe voor?
Nee, ik heb eigenlijk, denk 4 boeken uitgelezen in de Vuelta. In de bus heel veel. We hadden best wel veel lange verplaatsingen. En dan zet ik pianomuziek op mijn oren. En dan ben ik gewoon in mijn eigen wereld aan het lezen.
Haga special, zeg maar.
Nee, eigenlijk niet. Nee, gewoon eentonig, heel de tijd hetzelfde.
Ja.
En dan lezen vind ik heerlijk. Ja.
Tof. Wat was het beste boek wat je gelezen hebt?
Willem, je blijft echt te lang bij die nummertjes hangen.
Sorry.
Dat is gewoon even een ander doen. We komen zo meteen op de Vuelta.
Oké, je mag er nog één noemen. Dan gaan wij.
18.
Trainer.
Mijn huidige trainer, dat is Tim Heemskerk.
Ja. Favoriet, het is eigenlijk favoriete trainer, toch? Trainer, belangrijke trainer.
Oké.
Okay. Een belangrijke trainer.
Een belangrijke trainer in je leven.
Een die heel veel indruk op mij heeft gemaakt, of waar ik ook een hele goede band mee had, was Hendrik Werner van Sunweb.
Ah,
ook de trainer van nu van Sam en van Tom geweest. Ja. En daar ben ik wel 2 keer in Mallorca geweest. En heel hele bijzondere man.
Ja? Ja. Wat is er bijzonder aan?
Het lijkt wel alsof hij overal over alle problemen heen kan kijken en altijd precies je kan vertellen hoe je ergens naar kan kijken. Of, en dat helemaal niet op een dwingende manier doet, maar echt jou op een bepaalde manier naar dingen kan laten kijken. Ik weet dat ik in de Giro vorig jaar met Sunweb heel erg doorheen zat. En toen kwam hij halverwege de Giro in. En toen had ik een gesprek met hem, waardoor ik ineens heel erg anders naar dingen ging kijken. En dat is echt zijn kracht.
Ja.
Heel erg... Ja, echt mensenkennis heeft hij.
Ja. Volgens mij zei Dumoulin ook in de podcast van Laurens ten Dam, waar hij te gast was, dat hij Hendrik Werner heel erg ging missen.
Ja, ja, ik ook. Ik heb nog steeds wel contact met hem af en toe en is gewoon een hele goede trainer.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat mijn huidige trainer... Ja, ik heb gewoon een supergoed jaar gehad en daar heeft mijn huidige trainer Tim Heemskerk ook gewoon een hele goede, heel groot aandeel in gehad. Dus dat werkt eigenlijk ook heel goed.
Is hij dan ook degene die trainingsprogramma's voor je maakt? Zo dat je een mailtje krijgt van je moet vandaag zoveel kilometer rijden en morgen zoveel?
Ja, we hebben een Trainingspeaks app en daar dan overleggen we een beetje hoe ik me voel en waar we naartoe gaan. En,
dat doe je dan gewoon telefonisch overleggen of zo?
Ja, we bellen of appen en dan hij maakt eigenlijk de grote lijn en ik vertel een beetje hoe ik me voel of we bespreken een beetje wat het doel gaat zijn van de training.
Ja.
Zo gaat het eigenlijk.
Oké. Okay,
cool. Wie zit er dan nog meer bij hem? Zijn toch verdeeld?
Ja, we hebben volgens mij we hebben 4 trainers. Marijn Zeeman is zeg maar de overkoepelende eigenlijk een beetje. En dan hebben we Mark Lammerts van Primoz onder andere.
Ja.
Dan hebben we Tim Heemskerk, die doet dan mij en nog wel meer renners. En wie hebben we dan nog meer? Oh ja, Mathieu Heijboer.
Ja. Ah ja.
En die 4 zitten volgens mij elke week 1 keer samen om te bespreken, om de trainingen te bespreken. En het mag duidelijk zijn dat ze de goede weg zijn ingeslagen.
En waarom heb jij specifiek deze trainer? Hebben ze die bij je gekozen?
Ja, daar hebben ze... Tim kwam nieuw bij de ploeg en ik natuurlijk eigenlijk ook. Dus ik weet niet of daar per se een reden achter zit. Maar zo is dat gewoon gekozen, denk ik.
Mm, oké. Okay. Tim, nu mag jij een nummer.
Oh, gaan we nog een nummer doen? Want ik dacht dat ze al beide bij het natje waren.
Oh.
Maar ik doe nog een nummer. 7?
Uitgaan. Nou, dat past goed bij het natje.
Ja, daar hou ik wel van.
Kom je daar aan toe als renner?
Ja, ik ben na de Vuelta wel goed op stap geweest.
In Madrid?
In Madrid.
Ja? Wat heb je gedaan dan? Is het als toch gewoon 1 biertje en dan lig je er gewoon helemaal af?
Nou ja, dat verbaas ik me dus over.
Maar jij zat natuurlijk onder die pijnstillers nog.
Ja. Nee, daar verbaas ik me over. We kwamen over de finish en het eerste wat ik in mijn hand geduwd kreeg was een biertje.
Ja.
En eigenlijk wij allemaal. En daar is nog een hele gave foto van dat we met z'n allen aan het proosten zijn. En toen zijn we eigenlijk naar de bus gegaan en ging Primoz naar de huldiging. Vanaf dat moment hebben we een vriend van mij had chips gehaald voor alle renners.
Ja.
Dus die kwam kijken en die had chips gehaald. En eigenlijk vanaf dat moment hebben we heel veel bier gedronken. En toen gingen we uit eten. En toen daar eigenlijk wijn gedronken. En het verbaasde me dat ik erop door kon. En ja. Toen ben ik dus uiteindelijk nog met Seb en met George... zijn we nog echt naar de officiële afterparty geweest.
Er is een officiële afterparty van de Vuelta.
En waarom zijn we nog niet bij de officiële afterparty van de Vuelta geweest?
Nou, bij deze nodig ik jullie volgend jaar uit. Of laat ik weten waar geweldig. Die is.
Ja. Maar wat is dat leuk. Dan? Dat is gewoon... feest voor iedereen die heeft deelgenomen of meegewerkt. Nee, ja,
volgens mij kan iedereen daar gewoon naar binnen. Alleen, we kregen een appje van Art.
Ja.
En die stuurde gewoon in de groepsapp van... vanavond is daar de officiële afterparty.
Ja.
En toen zijn we daar na het eten eigenlijk naartoe gegaan.
Nice.
Toen,
tot diep in de nacht gefeest.
Ik lag om 6:30 op bed.
Echt?
Oh. En om 10:30 stond ik weer op het vliegveld.
We hadden ook afgelopen weekend nog Annemiek van Vleuten gezien. Die aan het vieren was dat ze natuurlijk... Ze was de dag daarvoor wereldkampioen geworden. Ja. Nee,
diezelfde dag. Ja, zeker. Ja.
En toen ze was met een gezelschap van allemaal mensen van de Team NL of zo, van de KNWU.
Ja.
En ze had gewoon nog zin om door te gaan naar een club, volgens mij. Ze was echt
duidelijk
de kaarttrekker. Ja, dat was leuk om te zien.
Ja, vond ik ook mooi.
Naar de Mojo.
Ja, de Mojo, ja. Daar was de officiële afterparty van
het WK.
Van het WK, ja. Mocht je daar nog een keer terechtkomen, wie weet. Ja. Mag ik nog eentje dan?
Ja.
Jeugdidolen.
Oeh, goeie.
Eigenlijk is dat al... Ja, Frère eigenlijk. Oscar Frère? Ja.
Dat is onverwacht. Ja. Wat leuk.
En dat vond ik echt een held. Oscar
ja?
Frère, ja.
En, hoezo?
Ja, gewoon hoe die sprinten en... Nu later ken ik ook alle verhalen van hem en schijnt dat best wel een bijzondere wielrenner en persoon te zijn geweest. Maar ja, hoe hij won.
Hij trainde nooit en hij vergat altijd zijn broek.
Precies.
Dat is een beetje het beeld.
Ja,
dat ik,
ja, ik heb daar heel veel verhalen over gehoord van Grisha. En dat is achteraf natuurlijk fantastisch om dat te horen. Maar gewoon hoe ik was fan van Rabobank en hij won die sprints. Maar buiten dat ook gewoon Michael Bogert, Thomas Dekker. Ja, dat was gewoon toen ik opgroeide, dat waren de mannen.
Ja.
Mooi. Heb jij ook zo dat beeld, wij hebben het altijd over het beeld van Dekker en Bogert. Thomas Dekker en Bogert, ja. Die met z'n tweeën voorop rijden in de Tour tot Rasmus in de gele trui rijdt.
Mm-hmm.
Dat echt voor ons zo het beeld is van, zo was het wielrennen.
Ja.
Dit was het hoogtepunt van het wielrennen van 15 jaar.
Ja.
Was je wel op dat moment al ingehaakt of ben je er eigenlijk te jong voor?
Nee, toen was ik wel ingehaakt. En heel vaak als het nu natuurlijk over die... Tour gaat, zie je dat beeld ook. Dus dat zit heel vers in mijn geheugen ook altijd. Ah, ja. Maar toen keek ik ook wel Tour, ja. Toen, ja.
Het is wel weer een beetje de dominantie waar we met Jumbo-Visma ook naartoe gaan natuurlijk. Langzaam zeker.
Ja. Nou, toen had je eigenlijk altijd natuurlijk Menchov en Rasmussen, waar ze dan voor gereden werd.
Ja.
Nu heb je Roglic, is eigenlijk ook een soort... Ja. Dus de ster, de buitenlandse ster in de Nederlandse ploeg. Mm-hmm. Dus lijkt wel een beetje op elkaar.
Ja, nou ja, nu hebben we natuurlijk Dumoulin en Kruiswijk.
Ja, komend jaar.
Ja. Genieten. Hey Tim, jij zou voor het natje zorgen vandaag.
Ja, ik ben. Ik heb echt speciale natjes uit Yorkshire niet meegenomen vandaag. Die ben ik namelijk vergeten. Daarentegen heb ik wel per ongeluk de laarzen van mijn dochter meegenomen. Ja. Daar kunnen we nu weinig
daar
mee.
Daar heeft Darth Vader niks over gezegd. Nee.
Maar gelukkig kwamen we hier, Lennart. En toen zei jij, maar ik heb een natje in de koelkast staan.
Ja, een vriend van mij die. Die luistert dus ook naar jullie podcast. En die had bier meegenomen. Dus,
wat leuk, zei hij. De Rode Lantaarn komt langs. Je hebt een natje nodig.
Ja, dus eigenlijk zo is dat gegaan. En bier heet Dat is Andere Koekoek.
Dat is Andere Koekoek van Bird Brewery.
Ja, die hadden we laatst ook al een keer van Bird Brewery. Die vond ik toen best wel lekker. Dus ik heb hoge verwachtingen van deze.
Er staat heel groot op de voorkant. Hoeveel koekoeksjongen voedt een koekoek gemiddeld op? Oh, dat is natuurlijk omdat ze Bird Brewery heten en doen ze vogeldingetjes.
Is dit een quizvraag? Hoeveel koekoeksjongen voedt een koekoek op?
Ja, helaas. Het antwoord moet je naar de site van Bird Brewery.
Maar het hele ding van een koekoek is toch dat hij zijn ei altijd in andermans nest legt.
Ja, dus hij voedt niks, niemand zelf.
Het antwoord is nul. Het is een strikvraag.
Oh, Willem.
Ja, dat is wel een goeie, ja.
Ik stel me altijd voor dat op dit moment mensen die aan het luisteren zijn... allang, geen één, zeg dan, ongelukkige.
Ja, we hadden even moeten wachten voordat we het antwoord zeiden.
Lennart, kan jij ze openmaken?
Ik ga ze openmaken.
Dan gaan we over de koers praten.
Ja, precies. Nou, over het WK hebben we het gehad. Yes, en over de Vuelta ook al natuurlijk al een beetje. Maar we dachten, dat is natuurlijk het onderwerp om met jou te bespreken. Want we waren... Had je dat gehoord, dat José over jou zei?
Proost.
Dat,
op de koers.
Proost. Op de koers en op die off-season. Dat rijdt maar, zei hij toen jij op kop reed van een van de laatste etappes. Dacht ze al, als je nog een, zeg maar, als we het toch over de biografie van Lennart Hofstede hebben, dan hebben we de titel alvast gevonden.
Dat rijdt maar en dat rijdt
dat
maar.
Dat rijdt maar en dat rijdt maar.
Heb ik niet gehoord eigenlijk.
Ja, het was heel cool. Ja,
ik heb wel heel veel filmpjes doorgestuurd gekregen. En eentje was heel speciaal voor mijn vader. Die werd eindelijk genoemd door Maarten Ducro. Ja? Mijn vader is ploegmaat geweest van Maarten Ducro.
Oh, echt?
En dat noemde hij nu op tv, terwijl ik op kop reed.
Oh, dat is wel heel leuk.
Eindelijk erkenning.
Precies.
Mooi zeg.
Maar het was wel echt, denk ik, voor jou een moment. Ben je ooit zoveel in beeld geweest als tijdens deze Vuelta? Heb je veel reacties gekregen?
Ja, heel veel. Zeker. Nee, zoveel als dit heb ik nog nooit op kop gereden. Nee. Ik ben nog nooit zoveel in beeld geweest. En inderdaad, heel veel reacties. En ja, wel
en een
bijzonder.
Spetterende valpartij. Wat toch altijd goed is voor je.
Gaan we zo opkomen.
Okay.
Ik dacht, laten we bij het begin beginnen. Ja. Want jij had in 2017 heb je ook de Vuelta gereden, toch?
Ja.
En toen was je na 10 dagen of zo moest je uit?
Na de 11e rit ben ik ziek geworden.
Ja, en toen was het natuurlijk, dat is natuurlijk kloten.
Ja, heel kloten.
Ja. Maar en toen mocht je nu weer in Vuelta. Dus ik zei al, het doel was, wat er ook gebeurt, ik wil al deze keer uitrijden.
Ja.
Ja.
Nou ja, eigenlijk was ik niet... Ik voelde me zo goed. Ik ben eigenlijk nooit echt bang dat ik een grote ronde niet ga uitrijden. Mm-hmm. Dat klimmersniveau heb ik wel. En de voorbereiding was zo goed geweest dat de verwachtingen redelijk hoog lagen.
Hoe heb je je voorbereid op deze Vuelta?
Na het NK heb ik rust gehad, 6 dagen. En toen zijn we 3 weken op hoogtestage geweest in Kutai.
En toen, waar was dat? Kutai?
Oostenrijk. Hm. Ja, in de buurt van Sulden en zo. En daar zaten we dus gewoon 3 weken lang met bijna de hele ploeg, behalve de toerrenners, op 2000 meter hoogte. Supergoed getraind. En daarna de Ronde van Polen. En dan naar de Vuelta. Dus dat was perfect. In de Ronde van Polen voelde ik me echt goed.
Ja.
En 1,5 week voor de Vuelta op training begon ik echt te voelen van, oké, nu ga je echt heel goed zijn.
Ja. Dus, en hoe voel je dat dan? Waar voel je dat aan?
Ja, ik had echt een verschrikkelijk lange training gedaan. Volgens mij 7 uur lang. Met super hoge wattages en super veel kilometers. En
Is dat dan de out-of-comfort training?
Ja, ik vind dat op de een of andere manier... Ja, eigenlijk wel. Ik vind het mooi om daar gewoon dan helemaal een plan te maken. Van oké, die dag ga ik een hele lange rit maken. En dan inderdaad out-of-comfortzone. Ja. En langer dan de trainer opschrijft en gewoon rijden. Ja.
En dat ging goed?
Ja, ik voelde me zo goed. En,
met wie was dat?
Alleen.
Ah. Ja. Oh, in je eentje? Je dacht, ik ga super lang in mijn eentje rijden.
Ja, maar ik train eigenlijk altijd alleen. Ik vind het heerlijk. Geen muziek, gewoon om me heen kijken en met mijn eigen gedachtes.
Dan heb je innerlijke rust, hoor.
Ja, heb ik ook wel. Ja. En daar krijg je dat ook van. En zeker in dit gebied, ik vind het heerlijk. Ja. Ja.
Oké. En dan dus die Ronde van Polen was natuurlijk nog wel tamelijk dramatisch.
Ja. Dat was wel heftig. Wij zaten ook in hetzelfde hotel. En ja, 's ochtends zit je aan tafel zoals wij nu aan tafel zitten. En echt de tafel achter jullie, zeg maar, was waar hun zaten.
Ja.
En ik kende hem wel een beetje. Ik praatte wel met hem van de belofte
categorieën.
En we zaten in die koers en er was helemaal niks aan de hand op dat moment. Ik zat er ook achter. Ik heb het gelukkig niet gezien.
Ja.
En ineens...
Het was gewoon een lange rechte weg waar je op zat.
En niks aan de hand. En iedereen zat een beetje te praten. En ineens zie ik mijn ploegmaat achterom kijken. En ik zie allemaal jongens achterom kijken.
Ja.
Dus ik denk, wat is hier aan de hand? Maar toen kwam ik 15 kilometer later bij mijn ploegmaat. Ik zeg, wat was er aan de hand? Hij zegt, ja, er viel iemand in de greppel of zo.
Ja.
Dus, oh, oké. Okay.
En het ging ook eigenlijk helemaal niet zo hard op dat moment.
Het was helemaal niks aan de hand.
En dit is natuurlijk iets wat heel vaak gebeurt in de koers.
Ja, en toen hoorden we over de finish dat het niet goed was. En 10 minuten later in de bus dat hij overleden was. Ja, ja, dat is
absurd,
heel onwerkelijk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Maar hij was toch echt gewoon... Hij was gewoon verkeerd gevallen, toch eigenlijk?
Ja, dus hij was... Schijnbaar waren daar van die kattenogen... En daar is hij gewoon opgereden en van zijn stuur afgeschoten. En toen is hij met zijn borstkas op zo'n, ze noemen dat van die duikers.
Ja.
Dus dan oprit naar de weg en is hij met zijn borst op die duiker geklapt. En toen is hij nog wel bij geweest voor een aantal minuten. Maar hij is gewoon heel langzaam weggezakt omdat hij een inwendige bloeding had.
Ja.
Oh jezus. Ja.
Maar bizar. Maar het, is ook wel, het lijkt me ook wel heftig om dat je dan s'avonds met elkaar in het hotel zit en toch ook gewoon, weet je, het is gewoon echt wel een gevaarlijke sport.
Ja.
Soms.
Nou ja, ik ben daar heel veel mee bezig geweest. Ik heb een tijdje last van valangst gehad.
Ja. Yeah.
En dus op die manier kon ik het heel snel een plek geven. Ik koppel deze valpartij niet aan wielrennen.
Mm-hmm.
Kijk, als wij die etappe in de laatste, in de finale, daar op de rechte weg, als er dan iemand onderuit gaat en iemand overlijdt dan,
ja,
dan schrik ik heel erg. Maar ja, dit kan ook gebeuren als iemand naar school fietst.
Ja, het is gewoon een stom ongeluk.
Ja, dit heeft voor mij, ik koppel dit niet aan het wielrennen.
Ja.
Is dat hoe je met valangsten omgaat? Leer je dan om het los te koppelen?
Nou ja. Ja, ik heb daar gewoon heel veel. Ik ben daarvoor bij een psycholoog geweest. Het was wel zo erg dat ik echt even dacht van, ik ga niet door met fietsen. En ja, dus daarvoor bij een psycholoog geweest. En uiteindelijk naar de Giro gegaan. En met heel veel angst eigenlijk daar naartoe gegaan. En eigenlijk heel erg twijfelend en bang. En ja, daar moet je elke dag
gewoon vol fietsen.
Ja,
en vol
je feest elke dag je angst.
Ja.
En daar ben ik eigenlijk langzaam doorheen gegroeid. Dus door met iemand erover te praten, ja, kon ik het kwijt. Uh-huh. En toen in de Giro zag ik eigenlijk dat het steeds beter ging. En nu ben ik echt weer supergoed op de fiets, durf ik wel te zeggen, met bochten en afdalingen. En,
ja.
Is het, had het met afdalen te maken of meer met van de dichte peloton rijden?
Op een gegeven moment alles. Op een gegeven moment zat ik hier op de bank zelfs valpartijen af te spelen. En, maar het was niet per se dat ik... Ja, ik ben wel eens hard gevallen, maar er kwam op een gegeven moment gewoon een punt in mijn carrière dat het een valpartij was en ik viel niet. En toen, ik ben wel aan het denken, dus ik ging daarover nadenken. En toen dacht ik van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen?
Ja.
En toen dacht ik van, oké, ik kijk niet meer naar valpartijen. Ik praat er niet meer over. Ik doe het net alsof het niet bestaat. Dat heb ik eigenlijk 4 of 5 jaar lang zo gedaan. En,
dat bleek toch niet helemaal de winnende strategie te zijn.
Nee, en toen kwam het dus steeds meer omhoog. En op een gegeven moment kwam ik over de streep heen. Dat was in mijn eerste jaar bij Sunweb aan het eind van het jaar. En dan dacht ik, hé, gelukkig niet gevallen vandaag.
Ja.
Maar dat is helemaal niet hoe je sport moet beleven natuurlijk.
Nee.
En toen werd het uiteindelijk steeds erger. En toen hulp gezocht. En,
hebben er meer renners daar last van?
Daar ben ik van overtuigd. En ik zie ze in het peloton soms ook wel eens rijden. Alleen, wat voor mij ook heel erg zo was van... Ja, in hoeverre heb je het net zo erg als anderen? Of is dit echt erg, zeg maar?
Ja, ja, ja.
Maar ik ben ervan overtuigd dat meer jongens die hier last van hebben.
Ja.
Ja.
Ik snap dat echt heel goed. Je hebt nog afgelopen weekend geleerd om dicht op iemand te fietsen, toch? Als je moet... Ja. Wat vertelde je dat je daar dat echt van, heel anders voor je was dan je van tevoren verwachtte?
Van Bogert en een trainer van de KNWU, ja. Die gingen leren hoe je in een peloton moet fietsen.
Mm.
Dat je dan, zeg maar, hoe je je lijf moet gebruiken als soort stootkussen. En zo.
Ja.
Ik vond het echt dood, hè.
Ja. Doe je dat nu ook? Vind je het ook geen probleem om iemand een beuk te geven als het dringen wordt?
Nou, ik moet eerlijk zeggen, kijk eerst altijd al wie het is.
Oh ja.
Dus als het
dat is altijd wel slim, ja.
Als het een of andere...
Niet Bohani een beuk geven.
Precies. Ja. Als het zo'n man is of een of andere sprinter of een hele grote gast, dan kijken we uit. Maar als ik weet, ik kan hem hebben, dan gooi ik hem ervoor, ja.
Ja, Quintana dus, geen probleem.
Zeker. Gelijk. Van verder ook.
Ja, precies.
Dus dan begint de Vuelta begonnen. Je was helemaal in topvorm. Ploegentijdrit lijkt me niet iets wat jij heel vaak had gedaan al.
Nee. Zo. Klopt.
Ja. En hadden jullie daar wel flink op getraind met de ploeg?
Nou, eigenlijk niet extreem veel samengereden.
Ja.
Maar met iemand als Tony in de ploeg heb je eigenlijk al sta je al 1-0 voor, omdat je zoveel mentale rust creëert hij eigenlijk. Dus We hebben de dagen daarvoor heel wat ploegentijdrit trainingen
gedaan.
Waarom?
Omdat hij gewoon zo goed is of omdat hij jullie ook
omdat
coacht?
Omdat hij ons coacht. En,
ja.
En je weet gewoon, die gaat niet stilvallen.
Ja.
Die gaat altijd een bepaald tempo kunnen rijden. En die heeft zoveel ervaring en dat deelt hij ook echt duidelijk met ons.
Ja.
En, dus ja, we hebben wat ploegentijdrit trainingen gedaan net voor de start. En eigenlijk die dag ervoor had ik nog wel een beetje twijfels met die trainingen.
Ja.
Had ik het wel een beetje moeilijk af en toe. Maar als zo'n dag dan eraan komt, dan weet ik vaak van, dan kan ik dat.
En
dat
was wel, jullie waren wel echt de topfavoriet volgens mij van tevoren.
Ja, ja. En ja, je kan nooit zeggen of je had gewonnen, maar uiteindelijk had...
Jullie hadden gewoon gewonnen hoor.
Uiteindelijk zat Quickstep natuurlijk op 2 seconden en die hadden waarschijnlijk gewonnen als ze onze auto niet tegengekomen waren. En die zaten op het tussenpunt ook iets van 9 seconden achter, net als ons.
Ja.
En ik zou nog een suicide pool doen, zeg maar. Dus me helemaal opbranden met een bird. En ik voelde me nog zo goed. Dus ik dacht van, ja er zit nog heel veel in. Ja,
maar hij was pas suicide pool?
Ja.
Dus dan, zo noemen jullie dat? Ja. Dus dan blaas je jezelf, dan denk je gewoon de komende 5 kilometer geef ik alles.
Nou ja, 5 kilometer is heel lang in zo'n explosieve ploegentijdrit. Maar bijvoorbeeld Laurens de Plus deed het ook in de Tour. Dan doe je gewoon 1 beurt van een kilometer of van 2 kilometer zo hard mogelijk. Ja, niet sprinten, maar gewoon zo hard mogelijk om dan die andere nog langer uit de wind te houden. En dan stuur je uit en dan ben je gewoon klaar, zeg maar.
Maar het verbaasde me wel, want ik was, ik wist niet precies wat voor soort renner jij was. En daar hadden we nu in de Vuelta, hadden we dus tijd om daar wat uitgebreider mee kennis te maken. Maar de commentatoren zeiden de hele tijd dat jij een soort hard, dat jij vooral een hardrijder was. En dat je op die manier ook mee was genomen. En dat je dat dus heel erg goed kan tijdens zo'n tijdrit. Maar ik dacht dat je ook iets meer, je bent ook goed bergop, toch?
Mm-hmm.
In wat voor rol werd je dan meegenomen in de ploeg?
Nou ja, de rol voor mij binnen deze Vuelta, en eigenlijk ook toen Marijn Zeeman mij belde voordat ik bij de ploeg kwam, is ze zochten gewoon een renner die, zoals eigenlijk in de Vuelta te zien was, ik kan bergop nog heel lang mee. En nadat er dus een zware klim is geweest en er zijn al heel wat mannen gelost, die dan nog op kop kan rijden. Dat was mijn rol nu in de Vuelta. En dat zoeken ze ook voor in de grote rondes. Iemand die eigenlijk gewoon heel de dag op kop kan rijden. En ik kan in een waaierrit kan je mij gebruiken. In een lead-out, in de finale om de sprinter, maar in dit geval Primoz vooraan af te zetten, kan je mij eigenlijk gebruiken. En als het gewoon een lastige rit is, veel bergop, dan word ik ook niet zomaar gelost.
Je bent gewoon een multi-tool.
Ja.
Is dat een beetje hetzelfde als Mike Teunissen, zeg maar?
Nee, Mike is veel explosiever dan dat ik ben. En veel meer die Vlaamse koersen natuurlijk. Maar als je aan mij zou vragen wat mijn specialiteit is, dan is dat Luik Bastenaken Luik, dat werk.
Ah ja.
Limburg, de Ardennen, dat kan ik wel echt goed, denk
maar dat
ik.
Is eigenlijk door het commentaar van dat rijdt maar en dat rijdt maar. Dan krijg je gelijk zo'n tempobeulen gevoel bij. Ja. Maar dat
zo
is
eigenlijk hebben wij ook een Tim de Klerk, dat gevoel.
Ja, maar dat is eigenlijk niet hoe ik. Nou ja, ik heb wel zo rondgereden, maar als je aan mij zou vragen, ja, waar ligt je specialiteit?
Ja.
Dan is dat natuurlijk sowieso heel allround. Maar in wedstrijden zoals Luik Bastenaken Luik bij de beloftes dan vooral. En dat waren de wedstrijden waar ik me in de kijker reed.
Maar het is natuurlijk al, jij bent nu 24, toch?
Ja.
Ja, dus het is ook natuurlijk, het gaat zich de komende jaren natuurlijk ook nog ontwikkelen en ga je ook nog ontdekken wat echt de grote talenten zijn.
Dat denk ik wel.
Ja.
Maar hoe is je, want dus als je in fitte conditie bent, ben je dan licht of probeer je zwaar te worden? Probeer je meer spierkracht te krijgen?
Nee, wel licht te zijn. En ik moet zeggen dat het afgelopen jaren een redelijk bewuste keuze is geweest om niet al te veel daar al mee bezig te zijn. Ik ben daar bij de Rabobank wel eens veel mee bezig geweest en toen zei ooit Tom
met je
Stam,
gewicht.
Ja, ja, toen zei ooit Tom Stamsnijder tegen mij van Lenny, zolang jouw motor nog aan het groeien is, dan moet je daar niet mee bezig zijn. Je moet veel eten en je moet zorgen dat je motor goed kan groeien. En er komt een keer een punt in je carrière dat je daarmee bezig kan zijn.
Ja.
Maar dat is niet te vroeg.
Ja.
Oh ja, natuurlijk. En voor deze, hoe ging je naar deze Vuelta toe? Dus je was licht genoeg om er naartoe te gaan.
Ik wilde eigenlijk wat lichter zijn, maar dat soms lukt dat gewoon niet. En ik had het idee dat ik er goed mee bezig was, maar ik was 71 kilo, wat gewoon oké is. Alleen ik had eigenlijk in mijn hoofd om net onder de 70 te gaan zitten. En dat lukte niet helemaal. Dus dat komt misschien alweer voor volgend jaar of zo. Maar het was vooral op hoogte, dacht ik van oké, dan val je vaak snel af, omdat je daar natuurlijk extra belasting hebt van alleen al de hoogte.
Ja.
Maar ik wilde wel kwaliteit blijven trainen daar. Dus ik wilde sowieso zorgen dat ik elke dag een goede training kon doen. En niet al te veel op mijn eten letten. En uiteindelijk ging ik er niet vanaf.
Even naar die openingstijdrit. Want dat waren we net. 9 minuten. Die eerste 9 minuten gingen supergoed. En toen, wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er in jouw ogen? Welke positie zat je?
Je vierde positie. En inderdaad, die eerste 9 minuten ging echt heel goed. En ik dacht van, wauw, ik ga zo meteen echt nog een goede beurt doen. En we gingen naar beneden en dan was het rechts. En ik zat in vierde positie. En ik zat gewoon, ja, we zaten gewoon echt goed. En we komen aanrijden op die rotonde. En ik zie ineens water liggen. En op dat moment was het gelijk van, oké, het gaat fout.
Ja?
En ik
want
wist...
je dacht, je kan het niet meer opvangen of zo?
Nou ja, het is in zo'n ploegentijdrit is het heel... Kijk, je moet aan de ene kant moet je volgen. Maar aan de ene kant zeg je hoofd, er ligt water, dit gaat niet goed.
Ja.
Dus aan de ene kant rem je niet echt. Maar aan de andere kant denk je, ik moet wel remmen. Maar als je te hard remt en die mannen voor je gaan niet onderuit... en jij zit op 10 meter, dan is dat ook niet goed. Dus je zit heel erg in een soort twijfel. En op dat moment rem ik wel. En volgens mij remde Primoz niet.
Ja.
En ja, ik zie ze onderuit
gaan. Die zat voor jou, denk ik.
Die zat op kop.
Oh ja, ja.
En dan Nieuws en Paulus en dan Kruiswijk.
Ja.
En
je weet nog precies de volgorde hoe jullie de bocht in gingen bij de valpartij.
Ja, ja, maar dat is ook de volgorde waarin je traint en waarin je die ploegentijdrit rijdt. En die verandert eigenlijk niet.
En een Roglic civiel voor je?
Ja, we gaan. Het was een hele gekke bocht, een beetje zo omhoog en dan naar beneden. En ik zie dat water liggen en we gingen niet op dat water onderuit.
Nee, pas de volgende bocht. Ja.
Pas daarna. Maar ja, we hebben gewoon vocht. Ja, dat water kwam op onze banden en ja, ik zie Primoz gaan en...
Ging je zelf ook? Volgens mij viel je zelf niet ook onafhankelijk van Roglic?
Ja. Ik viel niet doordat ik onderuit schoof via hun wiel of zo. Nee, ik schoof zelf onderuit.
Ja, dat vond ik echt zo... Het was bijna een mooie ingestudeerde valpartij. Dus gewoon, volgens mij viel er vier mensen tegelijk.
Ja.
Gewoon.
Ja.
Dat er niet eentje was die de rest onderuit schepte, nee, maar gewoon...
Nee, ik begon ineens... Ja, mijn voorwiel schoof gewoon weg.
Ja.
En, was er niet je val... Ging je valangst dan niet op het moment dat je door die plas ging? Ging dan niet gelijk die valangst zo meester zich van je maken?
Nee, die valangst is echt weg. Dat heb ik eigenlijk helemaal...
Je accepteert gewoon dat je op je bek gaat.
Ik heb nu gewoon zoiets van... maar dat is met het hele leven zo. Dan moet ik heel de dag hier op de bank gaan zitten.
Ja.
En dan kan er niks gebeuren. En ik wil heel graag dit doen. Ik vind het super gaaf. Maar daar hoort helaas ook vallen bij.
Ja.
En toen
lag je daar?
Ja, en toen, dat weet ik nog heel goed. Toen lag ik daar en toen kwam Tony... die was dus niet gevallen. En Tony kwam zeg maar naar ons toe gereden. En die begon te roepen... Kees, get up! En ik, ja, op dat moment kon
een
ik
beetje ook, verdwaasd natuurlijk nog.
Ik kon ook niet echt opstaan. En het was natuurlijk vooral tegen Primoz en Stevie.
Ja.
En ik kon niet zo snel opstaan. En die mannen waren gelukkig redelijk snel weer weg. Alleen,
jij stond daar nog.
Ik lag daar nog. En toen uiteindelijk opgestaan en weer op de fiets. En toen dacht ik in eerste instantie, oei, dit is echt niet goed. Toen ging ik weer wat bewegen en toen ging het wel.
Ja.
En zo is dat gegaan.
Ja. Slechte start.
Hele slechte start,
hoe zaten jullie in het hotel? Alvast verslagen... Dat was echt, de schade was behoorlijk. Zeg maar.
Ja,
voor zeg maar een ploeg die van start ging als de grote favoriet. Volgens mij werd je uiteindelijk nog 15 of zo. Het viel nog best wel mee.
40 seconden verloren we maar met zo'n val. Ja. Ja.
Maar toch, het is natuurlijk echt slechte start kon je eigenlijk niet bedenken.
Ja, er was natuurlijk gelijk wel wat twijfel. Want ja, allebei de kopmannen vallen. Primoz oogde wel oké. Stevie had echt last van zijn knie. Ik kon bijna niet eens normaal lopen. Dus ja, dan begin je wel echt heel slecht.
Ja, ja.
Ik vond het zo ongelooflijk dat jullie... Het moet zo'n psychische klap ook zijn, weet je wel. Voor jullie, voor de motivatie. En jullie richten je gelijk weer op de dag daarna. Dus hebben jullie nog 's avonds elkaar... Heeft Tony Martin dan de microfoon genomen en gezegd... Jongens, even... We laten ons niet op ons kop zitten. Morgen weer een dag.
Nee, Grisha is de man die dat doet. En Grisha weet gewoon heel goed hoe hij dat op het juiste moment moet doen. En weet je, voor mij, ik ben dan gevallen, maar ik kijk vervolgens gewoon heel erg naar de kopmannen. Zolang die goed zijn, dan kunnen wij verder. En Primoz laat eigenlijk de volgende dag gelijk zien dat hij er staat.
Ja.
En dan
pakt hij eigenlijk meteen alle tijd weer terug.
Precies. En dan weet je gewoon van, oké, er is nog niks verloren. Er zit nog wat in, zeg maar.
Nou, maar dat vind ik dus echt een soort verbijsterende veerkracht. Dat is echt winnaarsveerkracht als je dat kan. Dus dat bewijst ook wel dat jullie gewoon ook goed in je vel zaten. Psychologisch.
Ja,
dus,
en maar dat, gewoon weer door. Dat is wat Primoz eigenlijk met name, of ja, eigenlijk met mij doet, maar ik denk met iedereen in onze ploeg. Je ziet natuurlijk wat voor seizoen hij heeft gereden. En ik denk dat als hij in de Giro een betere ploeg had gehad en misschien niet ziek was geworden, dat hij hem gewoon had gepakt, daar ook. En je weet gewoon, ja, je hoort dan de verhalen van dat hij echt heel goed gaat zijn voor de Vuelta. En ja, als je met Primoz naar de koers gaat, dan weet je dat je gewoon heel dichtbij gaat zitten. En dat zorgt er wel voor dat je eigenlijk vanaf dag één weet van oké, we zijn hier ergens voor. En we gaan verder. En we gaan er nog steeds voor.
Het is echt een super focus natuurlijk. Want het was echt van tevoren helemaal duidelijk. Die hele ploeg is afgestemd op gewoon hem.
Ja.
En Kruiswijk misschien een beetje, maar dat was al snel, vrij snel voorbij.
Ja, precies.
Ja.
Word je er zenuwachtig van dat je met van die supersnelle mannen zo'n ploegentijdrit moet rijden?
Ja, dat was ik wel. Maar überhaupt een ploegentijdrit is altijd wel spannend, denk ik, voor elke renner. Ja, misschien niet voor Tony of zo, maar weet je, als je een slechte dag hebt en je bent de slechtste, ja, dan gaat het heel veel pijn doen. Het doet sowieso heel veel pijn, maar als jij net een mindere bent en je wil natuurlijk gewoon supergoed zijn en ik vond het best wel spannend.
Ja, je wil hem meteen laten zien, ik sta hier niet voor niks.
Ja, ik wilde ook aan de renners binnen de ploeg laten zien. Tuurlijk weten de jongens wel wat ik kan, maar ik wil wel op dat moment daar in de veld te laten zien dat ik dat kan.
Ja.
En maar op de een of andere manier, als het echt moet, dan kan ik het.
Ja. En toen volgde dus een week vol pijn.
Ja.
Ik zei het al, want ik zag de interviewtjes met je op Eurosport een paar keer. En dat was niet, ik dacht niet, hier staat niet een jongen die aan het genieten is van zijn ronde in Spanje.
Zeker niet. Nee.
Kun je eens beschrijven wat het voor, wat je had dus, je was op je heup gevallen.
Ja.
En volgens mij kreeg je een spierblessure.
Ja.
En een heleboel pijnstillers. Maar dat hielp een beetje.
Nou ja, wat het een beetje was. Ik ben eigenlijk niet heel erg gewend om pijnstillers te nemen. Überhaupt niet. Ik had deze blessure al een keer eerder gehad, vorige in de Ronde van Polen. En toen was het gewoon naar huis. Het was gewoon klaar. En ik was toen dus niet gewend om dan met pijnstillers door te gaan.
Ja.
Dus, ja, dat was voor mij eigenlijk een beetje nieuw. En tuurlijk wilde ik door en de ploeg had mij ook gewoon nodig. Dus nou, toen kreeg ik eerst eigenlijk tot eerste rustdag pijnstillers waar mijn maag heel erg van op ging spelen. Ja, in eerste instantie wist ik niet dat het mijn maag was. Of dat het daardoor kwam door die pijnstiller. Maar daar heb ik gewoon...
Maar gewoon pijn in je maag zo tijdens het fietsen?
Nee, ik kreeg mijn eten niet weg.
Oh,
en
ja.
Ik voelde me gewoon heel slecht en gewoon geen eetlust. En ik had het idee dat het gewoon niet echt werd opgenomen, zeg maar.
Zelfs die paar honderd gram die je van Jumbo-Visma krijgt, die kreeg je niet weg.
Precies. Dus ja, dat was eigenlijk gewoon... Ik heb het mezelf ook heel moeilijk gemaakt, denk ik.
Ja.
Omdat ik echt al dacht van, ik ga naar huis. Of ik wilde niet naar huis, maar ik moet naar huis.
Ja, je hield er wel serieus rekening mee dat zou gaan gebeuren.
Er waren dagen dat ik al eigenlijk een soort van zeker wist van, oké, vandaag ga ik het niet redden.
Ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk helemaal de verkeerde instelling.
Ja.
Maar op dat moment kon ik dat ook niet verbloemen of zo. Dat was gewoon hoe ik op dat moment dacht. En daarom is het mooi dat je daar doorheen komt en van kan leren.
Ja.
Maar tot en met de eerste rustdag...
Waarom lukt het wel dan? Dus als je kennelijk fiets je wel telkens gewoon die rit uit en dan denk je, oh, we hebben weer een dag gedaan.
Ja, je kan gewoon... Ik denk dat iedereen gewoon veel meer kan dan dat hij denkt. Dat je mentaal tot veel meer in staat bent dan dat je denkt. En als ik door was gegaan met die pijnstillers die ik in de eerste week kreeg, dan had ik hem niet uitgereden. Daar ben ik wel van overtuigd, want dat deed echt heel veel slechts met me.
Ja.
En ja, uiteindelijk gewoon met paracetamol verder gegaan. En daar had ik eigenlijk, voelde ik dan de pijn wel een beetje, maar daar kon ik gewoon mee fietsen.
Ja.
Maar daarnaast voelde ik me gewoon weer normaal.
Ja.
En
dus kon je weer eten.
Het werd weer opgenomen. In die eerste week kwam ik ook 3 kilo aan, vocht. En dat ging ook allemaal weer eruit. En toen begon ik me gewoon weer wielrennen te voelen. En toen, we hadden de rustdag, de tijdrit. En eigenlijk wisten we al een week voor de rustdag, voor die tijdrit, dat Primoz daar de rode trui ging pakken. En dat de dag daarna op kop gereden moest gaan worden door mij en Tony.
Ja.
En ja, gelukkig kwam ik in de rustdag. En een tijdrit was eigenlijk ook nog een rustdag voor mij. Kwam ik er doorheen. Ja. En vanaf dat moment was het kop.
Was echt, is dat dan echt zo'n moment dat je voelt, ik ben er doorheen? Of dat je voelt, het gaat weer of ik zie het weer zitten?
Nou, ik weet eigenlijk nog heel goed. En dat was in Andorra. En ik was op 38 minuten gereden. En ik heb heel de dag met Fabio in de groep gezeten. En,
Bergen, dan weet je dat je niet lekker bergen, bezig bent. Ja.
Fabio heeft supergoed gereden, maar dat is niet mijn plek.
Nee, nee.
En ik zat er met Fabio en Richese heeft ons over de finish heeft ons naar de finish gebracht eigenlijk. En ik weet nog heel goed dat ik over de finish kwam. En toen begon het te regenen. En toen zouden we met de kabelbaan snel naar beneden kunnen.
Oh, dat was die rit.
Maar dat was niet snel, want het duurde denk ik 2 uur voordat ik beneden was. En toen begon het te regenen en ik stond nog net niet onder het afdakje. En op dat moment kreeg ik een soort van gelatenheid over me heen. En dacht ik van, oké, maakt ook allemaal niet uit.
Ja.
Dit is wat het is. En
je had rock bottom bereikt.
Ja.
Daarna komt het alleen maar beter.
En ik had gewoon zoiets van, oké, heel veel slechter dan dit gaat het niet worden. En al kan ik na de rustdag of na de tijdrit maar 1 keer bidon halen, dan is dat al meer dan niks. En van daaruit ga ik nu verder.
Ja.
En van daaruit ben ik eigenlijk best wel goed gaan rijden, denk ik.
Ja, maar je werd gewoon steeds beter.
Ja.
Ja, want het was zeg maar, het ging eigenlijk van een doodvogeltje in week 1 naar gewoon samen met Tony Martin. En later zelfs zonder Tony Martin toen hij uitviel.
Ja.
Voor op het peloton boren.
Ja, ja, zo is het inderdaad gegaan. En ik moet wel zeggen dat ik heel erg blij was dat Tony het was. Want ik doe 4 kilometer op kop en hij doet er weer 8. En dat scheelt natuurlijk wel.
Ja.
En je weet gewoon dat hij niet kapot gaat. En dus dat, ja, dat maakt het voor mij natuurlijk wel makkelijker. Maar inderdaad, ik begon steeds beter te rijden.
Ja, en dat voelde je zelf ook, dat het gewoon dat het weer steeds beter ging.
Ja, nou ja, ik
vind het wel bijzonder, toch? Want ik bedoel, het is gewoon, je hebt er al een week op zitten en dan een hele slechte week.
Ja.
Je zou zeggen van, nou, hij komt er doorheen en hij kan hem uitrijden.
Ja.
Maar dat is nog wat anders dan dat je gewoon nog zeg maar die laatste anderhalve week gaat shinen. Als,
Nou ja, aan de ene kant is dat denk ik voor de kijker zeker bijzonder. Maar voor mij was het in principe redelijk duidelijk dat het door die pijnstillers kwam die gewoon heel verkeerd op mij uitwerkte.
Yeah.
Toen ik daarmee gestopt was, toen voelde ik me gewoon buiten het fietsen om gewoon weer beter. En daardoor kon ik in de etappes ook gewoon weer mijn ding doen.
Yeah.
En nog steeds heb ik het heel zwaar gehad en mezelf af en toe ook een beetje lastig gemaakt. Maar ik kon in ieder geval weer mijn werk doen en ook gewoon echt tot zover dat Tony en ik moesten zo lang mogelijk kop rijden, zodat de volgende in lijn niet op kop zou hoeven te rijden. En eigenlijk konden wij dat elke dag doen tot de voet van de slotklim.
Ja.
En konden die andere mannen sparen, dus het was perfect.
Leer je dan tijdens een koers veel van zo'n Tony?
Ja, heel veel.
Echt? Wat vertelt hij je dan?
Als Tony Martina, ik denk, zegt even de storm.
Ja, nou, Tony is niet iemand die echt zegt van, joh, Lennart, je moet het zo en zo doen. Maar je moet gewoon opletten bij Tony. Je moet gewoon, of tenminste, dat is wat ik doe. Ik wil ook eigenlijk graag een hele goede teamcaptain worden ooit. En dus ik ben sowieso een spons als ik in de buurt ben van Tony. Dan kijk ik wat hij doet. En je moet je voorstellen dat je soms in het begin van de koers, dan moeten wij een situatie creëren die wij later samen moeten controleren. Dus die moet gunstig zijn.
Yeah.
Zodat wij niet met de hele ploeg op kop hoeven te rijden, maar dat we het met z'n tweeën kunnen doen. Wat we eigenlijk elke dag bijna hebben gedaan. En dus in het begin is het hectisch en iedereen is aan het aanvallen. En om op dat moment rustig te blijven, ook in de radio met een rustige stem dingen te zeggen en het overzicht houden. En als er wordt aangevallen in het begin, dan is het peloton wel eens een wasmachine en dan komt iedereen van alle kanten en dan zit je soms vooraan en soms achteraan.
Ja.
Maar Tony die zit altijd vooraan.
Ja.
Ja, dat soort dingen kan je gewoon zoveel van hem leren.
Ja, over hoe je dat doet.
Over hoe je dat doet, inderdaad. En hoe je rustig blijft en hoe die in de eerste week, waarom die in de eerste week zoveel energie investeert in prima's van voren houden en hoe die dat doet.
Ja.
En ik heb ongelooflijk veel van hem geleerd.
Ja.
Hij had een beetje een omstreden reputatie had hij toen hij naar de ploeg kwam, toch? Ik had altijd een beetje zo van, is dit niet een probleemmaker die naar de ploeg komt?
Nou, ik moet zeggen dat ik blij ben dat ik hem in mijn ploeg heb. Als ik voorheen in de wedstrijd in de buurt van Tony was, dan ging ik ergens anders rijden, want Dat is wel iemand die, wat er in de Tour gebeurt met Ro. Ja. Ro is precies dezelfde. Dat is
zo die halve vechtpartij precies. Bezien, zeg maar.
Allebei zijn zij zo. En, maar om hem in jouw ploeg te hebben, dat is heel fijn. Want ja, er is niemand die zo hard op het vlakke kan rijden als Tony. Dus, en hij weet dat ook. Dus hij gebruikt dat gewoon. Hij weet gewoon als iemand naast mij komt van ik pak jou wel.
En, gewoon van ik pak jou, ik geef je een beuk of ik rij je op een hoop.
Ik rij jou op een hoop. Want ik kan veel langer op het vlak hard rijden dan wie dan ook.
Ja.
En, maar inderdaad, er waren denk van in de media en misschien ook wel binnen onze ploeg door sommige renners wel gedacht is van oh, wat is dat voor gast?
Ja.
Maar ik denk als je aan iedereen vraagt nu binnen het ploeg hoe belangrijk hij is, hij telt gewoon voor twee.
Ja, volgens mij, we hadden het toch ook al wel geconstateerd. Eigenlijk gewoon de aankoop van het jaar van Jumbo Visma. Ja.
Zeker. En ik moet ook wel zeggen, bij Katusha zat hij gewoon niet op zijn plek.
Nee.
En bij Katusha was hij ook nog soort van kopman. En hier is hij natuurlijk volledig in dienst. Ja. En daar voelt hij zich gewoon heel goed bij.
Ja.
En hij vindt de ploeg heel leuk. En hij wordt heel erg gewaardeerd. Dus ja, hij bloeit gewoon helemaal op.
Ja. Hij kan wel
grandioos tijdrit aan zijn laars lappen. Ongelooflijk. Mm. Jonne die had zijn hele erfenis van zijn grootmoeder op hem ingezet. Bij de tijdrit.
Het WK?
Nee, bij die tijdrit in de Vuelta, waar hij op 4 minuten of zo...
Wat hij bij de Tour ook al deed.
Ja,
ja, maar dat is dus eigenlijk pas sinds dit jaar dat hij dat doet. Gewoon volledig in dienst van de kopman en tijdritten niet hard rijden. Gewoon sparen.
Is hij ook buiten de koers? Heb je ook buiten de koers veel aan hem?
Maar Tony is niet echt iemand die heel erg dan ook nog naast de koers nog heel erg bezig is met coachen of met jou praten. Dan is hij wel iets meer op zichzelf. Bijvoorbeeld Roy Curvis van Sunweb, waar ik ook bij in de ploeg heb gezeten, die is daar ook dan nog heel veel mee bezig.
Is meer rennen voor de derde helft, zeg maar.
Ja, maar ook in de zin van coachen, zeg maar.
Ja.
En ik weet zeker, als je iets wil weten en je vraagt het aan Tony, dan vertelt hij het wel. En in de meetings is hij ook gewoon wel heel aanwezig en vertelt hij wat hij weet. Maar het is niet zo dat hij nog 1-op-1 even naar mij toe komt en zegt van, joh, hoe zit dit? Of hoe voel je je de...
Ja.
En dat deed Roy wel altijd eigenlijk.
Ja. Maar ik denk dat hij wel een paar keer bewonderend omgekeken heeft toen jij voorop reed. Hè.
Ja, hij heeft af en toe wel lovende woorden gesproken naar mij.
Ja.
Zeker als wij samen op kop reden. Ik weet nog die ene dag na de waaierrit naar Guadalajara.
Ja.
Dat wij terugkwamen en we hoefden eigenlijk niet hard de kop te rijden. Maar dat we toch samen even één stukje volle bak hebben gereden. En toen zeiden we tegen elkaar van, ja, we moesten toch even laten zien dat we er nog zijn.
Dat is geweldig. Maar is het... ik ben heel even benieuwd naar die communicatie. Hè? Jullie rijden natuurlijk de hele tijd met een oordopje in. En zijn er dan ook renners die het hoogste woord voeren, die over de communicatie heen gaat?
Nee, eigenlijk niet. Nee, het is Grisha die de communicatie doet met de renners. En eigenlijk is het niet in de koers dat iemand het hoogste woord voor je. Je bent eigenlijk meer bezig met het fietsen dan met dan dat je echt denkt van ik moet heel veel zeggen. En Tony zegt dan in de hectische momenten het meest als dat nodig is. Primoz zegt niet zo heel veel. Ja, het is eigenlijk vooral de captain en dat is Tony dan.
Zeggen ze ook van I'm good of slechte benen?
Nee.
Wat voor dingen worden daar dan nu?
Ja, meer in de zin van situaties. Of de situatie goed is, of we moeten gaan. Of waar Primoz is, als die niet in zicht is. Of,
ja.
Er wordt niet superveel bij ons gesproken. Maar of vanuit de ploegleiders waren natuurlijk heel de dag door. Oké, er komt nu een weg naar links aan en het is smal en de wind komt vandaar. Dat wel heel de dag.
Ja.
Je staat bijna bij elke bocht in het parcours dat je even de ploegleider kluit.
Met Grisha bijna wel. Grisha die mist helemaal niks.
Ah ja.
Nee.
Behalve dan de waaierrit.
Nee, ja, daar kan ik hem eigenlijk ook helemaal niet niks.
Wat gebeurde daar? Ik vond het heel raar, want ik zag namelijk een stukje met vooraf dat de Primoz werd geïnterviewd. En die zei, we gaan vandaag oorlog maken, zei hij. En ik denk dat, wat was het? 800, was 800 meter fiets, denk ik.
Ja.
En het werd op de kant getrokken.
Ja.
En jullie zaten allemaal op de verkeerde plek.
Ja, het was wel... Ik was in de neutralisatie die redelijk lang was. Was ik gelijk naar Fabio gereden.
Ja.
Quickstep.
Gezellig.
De koning. En ik zeg, wat gaan we doen vandaag?
Ja.
Want je weet natuurlijk dat zij de ploeg zijn die het gaan doen. Ze konden Nox in de top 10 rijden en voor de etappe gaan.
Ja. En ze zijn echt een waaierspecialist.
Precies.
Ja.
En dus hij zegt, reken maar dat er vandaag gas gegeven gaat worden.
Ja.
Ik zeg bij 140. Hij zegt, nee, ik denk dat het dan al gebeurd is. Dus ik ga nog een keer pissen en ik kom terug langs de auto. Ik zeg tegen Grisha, zeg maar tegen de mannen dat we niet 140, voor 140 is het al gebeurd. Gelijk vanaf het begin moeten we...
Ja.
Of nou ja, ik zei niet gelijk vanaf het begin. Ik zei gewoon van, het is voor de 140 is het al gebeurd. En ja, we gaan naar het peloton. Of ik zit weer in het peloton en de neutralisatie is. En ik zit denk ik met Primoz bij de 70 of 80. En nou ja, we starten. En
na 70 of 80, dat bedoel je?
70 of 80 renners. Dus, of zo, bij de eerste 70 of 80 zitten
halverwege
we. Dus
het peloton.
Halverwege het peloton eigenlijk.
Oh, ja, dus sorry. Met 140 heeft niks met die kilometers te maken?
Jawel. 140 is na 140 kilometer. Hmm. Zouden we naar rechts draaien en dan zouden we schuin van achter krijgen.
Ah ja.
En dat is altijd een gevaarlijk punt. En eigenlijk... komt het bijna niet voor dat een ploeg het in de eerste kilometer op de kant gooit. Want dan moet je nog 220 kilometer de koers dragen.
Ah, ja.
Maar nu was dus de situatie dat er ploegen mee zaten met klassementsmannen die dus ook gingen meedraaien. En wij zaten dus te ver. En ja, op zich, Primoz maakte zeker een fout. Maar Primoz zei wel van, ja, maar ik heb op Valverde en Lopez gelet. Zijn naaste concurrenten. En hij zat gewoon bij zijn naaste concurrenten.
Ja.
Maar ja, die miste ook de slag.
Ja.
En op dat moment zien we die groep wegrijden. En dan weet je... Je
zag het gebeuren.
Ja. En op dat moment weet je gewoon van... daar vooraan wordt gewoon met iedereen die in die groep zit... wil meedraaien. Want anders heb je kans dat je eraf wordt gereden.
Ja. Ja.
En er zijn een aantal ploegen die ook echt... willen meedraaien. En er zijn mannen die denken, ja, ik moet meedraaien, want anders lig ik zo meteen eraf.
Ja.
En wij reden daarachter met 6 man kop over kop. Ja. En daarvoor wordt gewoon met 30 man een waaier gedraaid.
Ja.
En wij rijden beurtje van kop, beurtje van kop. Ja,
maar is het dan, en raak je dan in paniek?
Ik was wel in paniek, ja.
Ja?
Ik dacht wel van, dit kan niet. Want
je bent hier gewoon aan het vergooien,
ja,
dat gevoel.
En het liep heel snel op naar de 1, 2, 3, 4, 5. Ik denk, ja, dit gaat 10 minuten worden.
Ja. Maar wij hadden het ook heel zwaar, hoor, die dag. Want wij zagen dit allemaal
op de ticker. Het was namelijk niet live.
En in eerste instantie zijn wij kop over kop aan het rijden. Wel ook we zetten natuurlijk wel een beetje op de kant. Maar je kan geen snelheid maken, dus je rijdt bijna niemand eraf.
Ja.
En wat doet Astana... Die zette 1 man achter onze waaier neer om hun hele ploeg uit de wind te houden.
Ja.
Ja, en die man die ging ook helemaal naar de kloten. Dus wij begonnen natuurlijk van, ja, draai dan mee.
Ja.
Als Astana gelijk met de hele ploeg meedraait en UAE ook, dan kan je ook een waaier opzetten. En dan is er niks aan de hand.
Dan rij je ongeveer even snel als die
groep
ervoor.
Ja. Alleen kop over kop met 5 man of met 6 man kan je dan nooit die snelheid halen.
Nee. En zeker niet als je dan eigenlijk alleen... jou en Tony hebt om echt door te rijden. Want George Bennett zul je niet zo heel veel hebben, toch?
Nou ja, op zo'n moment. Ik was die dag niet super goed. En vooral Tony, Robert en Nielsen, die waren heel sterk die dag.
Yeah.
En ik vond dat George en Sepp ook gewoon goed reden. Maar vooral Robert, Nielsen en Tony, die waren echt super goed die dag.
Yeah.
En... ja, we hadden... Kijk, uiteindelijk zeggen ze dat Astana onze ronde redt. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel zo.
Mm-hmm.
Maar als ze nadenken... Ja, dan ga je gelijk mee rijden. En dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand.
Ja.
Maar hoe doe je dat? Hoe organiseer je zo'n waaier dan? Want het lijkt me best wel lastig communiceren met Astana. Ga je het dan gewoon voordoen en hopen dat ze meedoen?
Ja, je hoopt dat ze meedoen. En tuurlijk speelt er ook gewoon nog wel... een tactisch iets mee. Zij hopen natuurlijk, en dat snap ik dan ook nog wel weer... dat op een gegeven moment al Primoz mannen zijn opgerookt... en dan pakken ze ineens over in de hoop dat ze dan Primoz kunnen
toch?
Lossen. Ja, alleen ze losten Primoz niet.
Nee.
Want ja, die wordt natuurlijk niet
maar
zo...
Maar wel jullie alle anderen.
Precies. Dat was Mobistar, toch?
Ja, dat was Mobistar.
Oh ja, die deed dat slim. Ja.
Maar ja, ergens snap ik dat ze wachten.
Ja.
Want het bordje van een ander leeg eten...
Ja.
Alleen in elke andere bergrit waren ze op kop gaan rijden... omdat Quintana te dichtbij zou komen.
Ja.
En nu denken ze van we wachten... terwijl eigenlijk de situatie voor hun nog veel negatiever was dan voor ons.
Als je nou denkt wat ik nou anders kunnen doen.
Zelf. Ja, gewoon met Primoz eerste rij gaan starten. Dat is heel logisch. Dan waren we op de eerste rij gestart en hadden we meegezeten.
Maar misschien zeg maar dat je dan nadat je met Fabio had gesproken, eigenlijk meteen moeten escaleren van.
Ik had nog extremer moeten zeggen, jongens, eerste rij. En,
ja, we kunnen niet ergens anders staan dan de eerste rij.
Nee, maar toen ik met Fabio sprak...
Niet iedereen kan op de eerste rij staan.
Nee, maar toen ik met Fabio sprak, had ik wel zoiets van, oké, het gaat dus eerder gebeuren. Maar ik had nog niet in mijn hoofd na de eerste kilometer. Want eigenlijk komt dat niet voor in het wielrennen.
Ja.
Ook al zijn de omstandigheden perfect om het in de eerste kilometer te doen.
Ja.
Bijna nooit gebeurt het dan, omdat je... Dan degene die het op de kant trekt, die moet dan ook de hele dag gaan dragen.
Ja, ja.
En nu was dat natuurlijk, doordat er zoveel klasse, of dat Sunweb mee zat en Movistar,
ja,
was er natuurlijk genoeg reden om vol door te rijden.
Ja.
Het was zo Quickstep die het toen op zijn kant trok, toch?
Ja, ik denk dat ze het niet eens op de kant trok. Ik denk dat zij daar gewoon allemaal zaten. En dat in eerste instantie het aanvallers waren om in de vroege vlucht te komen. En dan op een gegeven moment merken ze van, dan is het gewoon springen. En ineens horen ze dat er een gat is. Ik heb het niet gezien natuurlijk. Ik weet ook
niemand. Niemand heeft het gezien.
We hadden geen beelden toen nog op dat moment. Dus we hadden alleen maar... Het is ook wel leuk hoor, op zo'n moment. Krijgen al die informatie binnen via Twitter. En de Scorrito-ticker.
Ja.
Daar volgen wij het dan via.
Mm-hmm.
Maar het is zulke etappes en voor het publiek ook zo geweldig.
Ja. Wij vinden heel erg dat ze voortaan het eerste uur van de koers moeten uitzenden ook. En daarna zeg maar gewoon de reguliere uitzending.
Ja. Ja.
Dat tussendeel, dat kun je wel missen.
Precies.
Maar
klopt het nou dat Movistar dan op een gegeven moment jullie eraf ging rijden om de laatste knechten van Roglic eraf te rijden?
Ja. Nou ja, ik was op dat moment er al af. Maar dat is natuurlijk super tactisch. De mannen die op kop rijden, die zijn eigenlijk al kapot.
Yeah.
Of die zitten al op een tandvlees, want die rijden al zo lang op kop. En ja, als je op dat moment doortrekt, dan de helft van die mannen die op kop rijdt, die denkt van oké, jongens, ciao, ik heb mijn werk gedaan, ik stop ermee. En sommige jongens die hebben nog wat over en die rijden door. Maar je hebt dus in ieder geval sowieso een paar man gelost.
Yeah.
En dus het is altijd goed om zoiets te doen.
Ja.
Ook al rij je in eerste instantie wel wat van het gat dicht, dat verliezen ze daarna altijd weer. Alleen nu was Astana gewoon zo goed dat ze gewoon nog daarna heel goed op kop hebben kunnen rijden.
Wanneer dacht jij, dit komt wel goed? Of dit gaat geen hele grote bedreiging vormen meer? Of de
nou ja,
is niet in
eerste instantie was het natuurlijk sowieso alleen Quintana en Kelderman die al aan het verliezen waren, zeg maar.
Ja.
Maar ik heb heel lang gedacht dat het echt naar de 10 minuten zou gaan. Alleen op een gegeven moment zat ik in een geloste groep. En dan hoorde ik gewoon van de ploegleider dat het wel goed ging komen.
Ja, ja. En wanneer was het moment dat je dacht, we gaan deze Vuelta gewoon winnen?
Nou ja, dat was eigenlijk zelfs bijna nog pas toen we de plaatselijke rondjes in Madrid,
ja?
1 kilometer... Nou ja, we waren na die streek van Movistar met die val dat ze doortrokken, waren we er gewoon niet zeker op.
Ja.
Zelfs die laatste dag hadden we nog zoiets van oppassen. Je weet het gewoon niet.
Nee, dus, niet vallen.
Ja, ja, precies. Dus we waren echt nog... Primoz zei ook in de meeting, ja, er waren natuurlijk al wel wat dingen over de overwinning. En toen zei hij van, but first today.
Ja.
Dus die had ook nog wel zoiets van...
Wat mij ook echt enorm opviel namelijk, want ik dacht, het is een beetje... ik snapte dat wel van Movistar heeft ons een keer dat kunstje geflikt en dus we vertrouwen ze voor geen meter. Maar het is ook wel weer... Daar kwamen ze natuurlijk uiteindelijk ook wel zelf op terug. Althans, ze werden erop aangesproken en toen stopte het ook. En ik dacht, die zondag, dat gaan ze natuurlijk nooit doen. Dat is ook einde Movistar, zeg maar, als dat gebeurt. Heb je de ronde gewonnen, maar de ploeg verloren. Maar ik vond wat me zo opviel, dat niemand van jullie, en zeker Primoz en de ploegleiders niet, op zaterdag nog helemaal niet echt blij waren met dat de laatste bergrit erop zat en dat je alleen nog maar naar Madrid hoefde.
Ja, dat had daarmee te maken.
Ja, dat is ook echt fascinerend. Dus het was echt wel een beetje angst inderdaad.
Zeker.
Van, gaan ze nog iets doen?
Ja. Wij waren ook een beetje verbaasd. Dan zie je Roglic over de finish komen en denk je van, dat moet toch iets van hem afvallen.
Ja.
Maar Primoz being Primoz was gewoon...
Nou ja, dat is ook wel Primoz. Ik weet nog dat hij in de Romandie daar de bijna alle ritten won, maar ook de tijdrit. En dan kwam hij gewoon over de streep van... Dit is gewoon business as usual.
Yeah.
Moet ik wel zeggen dat inderdaad toen hij in Madrid over de streep kwam, toen had hij echt emotie. En dat had ik nog niet echt gezien. Dus het was gewoon... ik denk dat Primoz ook gewoon echt nog bezig was met van, er moet niks gebeuren in Madrid, want dan ben ik gewoon alsnog Ja. De Sjaak.
Ja, het is eigenlijk natuurlijk super professioneel. Gewoon pas juichen op het moment dat het de weer geschoten is. Ja. Zeg maar.
Zeker.
Ja, voor hem was natuurlijk ook die Giro zo ook door zijn hoofd gespookt hebben toen hij over de finish in Madrid kwam.
Ja.
Want bij de Giro kon hij zich eigenlijk ook al rijk rekenen na de eerste etappe, vonden wij allemaal. Want toen was hij zo goed, toen reed hij zelfs Dumoulin, weet je wel, reed hij voorbij in de tijdrit. Of tenminste, maakte die verschil.
Ja.
En dan nu is het eindelijk gelukt. Dus is het nog lang onrustig gebleven in Madrid?
Ja, zeker. Heel lang.
Primus avond tot uitgaan.
Ja, Primus die was wel. Die heeft ook lekker wijn gedronken. En zo heb ik hem nog niet. Met zoveel emotie heb ik hem nog niet gezien dit jaar.
Het was niet zo raar dat hij het WK zo slecht reed.
Nee, maar ik had eigenlijk toch wel heel erg gedacht van die gaat hij gewoon pakken.
Ja?
Op de een of andere manier dacht ik, de tijdrit dan. Hè? Ik dacht van die is zo goed. Die staat er gewoon.
Ja.
Ja.
Niet dus.
Ik vond
ook gewoon een kater nog steeds.
Ja, ik denk het.
Het was wel een hele grappige situatie dat Roglic voorbij werd gereden en door Dennis.
Ja.
En toch er omheen bleef hangen.
Ja, dat hij er nog even bijna voorbij kwam.
Toch te competitief om dat zomaar voorbij te laten gaan.
Ja, dat zit er toch al in.
Ja. Hey, waarom wilde jij weg bij Sunweb?
Ja, eigenlijk omdat ik in mijn tweede jaar bij Sunweb was gewoon een heel moeilijk jaar voor mij. En had deels met die valangst te maken. En dat was gewoon een heel moeilijk jaar. En bij Sunweb is het toch allemaal wat meer bedrijfsmatig.
Mm-hmm.
En minder het wielrengevoel, zeg maar. En eigenlijk is Jumbo natuurlijk ook voor mij nog een soort van het oude nest.
Omdat
de Rabobank gereden.
Ja.
En uiteindelijk kwamen ze bij Sunweb wel heel vroeg met een nieuw contract voor 2 jaar. Maar de voorwaarden waren eigenlijk niet waar ik op had gehoopt. En dus toen hebben we heel lang gewacht. En toen kwam Jumbo met interesse. En toen heb ik met Zeeman aan de telefoon gezeten. Ja, dat sprak me gewoon heel erg aan. En het oude nest en wat Marijn zei en uiteindelijk had ik...
Had je meer opties ook, behalve...
Nee, ik kon uiteindelijk voor een eenjarig contract bij Sunweb blijven.
Ja.
Of voor 2 jaar dan naar Jumbo. Ja, en,
een hele moeilijke keus.
Dat was gewoon heel makkelijk.
Ja. Ja.
Komen ze dan ook met een plan aan? Zeg ze van, als je bij ons komt rijden, dan wordt dit je rol. En dan ga je dit doen. Dan...
Nou ja, wat Marijn tegen mij zei, en dat is in de veld is daar een mooi voorbeeld van geweest. Marijn zei tegen mij, we zoeken eigenlijk renners die bij de beste 80 renners een berg over kunnen komen in een grote ronde, die dan vervolgens nog op kop kunnen rijden. Die ook nog een goede ploegentijdrit in zich hebben. Gewoon hele allrounde renners voor de grote rondes, waar ze natuurlijk nu volledig op gaan focussen.
Ja. Hoe kijk jij nou naar de ontwikkeling van Jumbo-Visma? Want het is natuurlijk, ik denk aan de ene kant denk ik, het is echt super vet natuurlijk dat dan Tom Dumoulin weer erbij komt.
Mm-hmm.
En dat het sowieso volgens mij een steeds populairdere ploeg wordt, ook in het peloton. Hè? Dus dat renners graag voor jullie willen rijden. Dus De Plus en Van Aert en zo. Ja, dat zijn toch gewoon misschien wel de 2 grootste talenten van België die dan die graag dan voor Jumbo-Visma willen rijden. Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant is het volgens mij super vet dat je dan bij zo'n club hoort. Aan de andere kant denk ik, er ontstaat ook steeds minder plek in de grote interessante koersen, toch?
Ja. Ja, maar ik heb het vertrouwen in mezelf dat ik goed genoeg ben om daar tussen te horen. En in de veld heb ik dat bewezen. En ik denk dat ik nog beter kan.
Uh-huh.
Dat ik over 3 weken lang nog beter kan.
Yeah.
En ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat ik volgend jaar weer in een grote ronde zit. En dat zal waarschijnlijk niet de Tour zijn, want die selectie is inderdaad heel moeilijk.
Yeah.
Maar ik denk dat ik het niveau heb om elk jaar in een grote ronde te staan. En ook in een grote ronde waar de kopman voor de overwinning gaat, zeg maar.
Ja. Als jij nou zou moeten spiegelen aan zeg maar een renner, wat zeg maar die een beetje op jou lijkt en maar misschien een paar jaar verder is, heb je een beeld van wie je dan, wat dan een beetje vergelijkbaar is met jouw kwaliteiten of hoe je jezelf ziet in de toekomst?
Ik hoop eigenlijk een beetje een combinatie te worden van Tony Martin en Roy Curvers.
Mm-hmm.
Dus de brains van Roy. En,
en de benen van Tony.
De benen van Tony, dat zou heel moeilijk worden, maar in ieder geval een beetje die kant op, zeg maar.
Ja.
Ga je ook voor zo'n onderstel? Want Tony Martin heeft echt zo'n onderstel met een enorme zuilen van
wat
benen.
Wat niet klopt bij de rest van zijn lijf.
Ik denk dat ik dat niet zou krijgen. Ja. Nee.
Oké, dus echt, ja, dus er stond wel echt inderdaad wegkapitein idee. Ja.
Ik vind dat, ik ben daar ooit een beetje toevallig ingerold bij de rouwbank.
Ja.
Bij de belofte al. Omdat ik op een gegeven moment ben je daar dan wat ouder. En toen waren we in wedstrijden en dacht ik van ja, maar niemand doet het. Dus ik moet het doen.
Ja.
En daar hebben ze me in eerste instantie ook binnengehaald. Voor binnengehaald bij Sunweb.
Ja.
En nu bij deze ploeg zeggen ze ook gewoon van voor in de toekomst kan dat wel jouw rol worden. En
ja.
Zoals in de Ronde van Polen, waar er wat minder druk op staat en waar er wat minder grote kopmannen van ons meerijdt of meerijden, dan gaat dat echt supergoed.
Ja,
en
dan mag jij, dan ben jij eigenlijk ook
dan
al
ben ik de captain. Ja, ja. En dat ging echt supergoed. Daar heb ik heel veel positieve reacties van gehad. En bijvoorbeeld in de Dauphiné ging dat eigenlijk ook heel goed. En als we dan in de velden zitten, dan is het gewoon een stapje terug en heel goed opletten wat Tony doet.
Ja, maar is het dan ook echt wegkapitein als van tevoren de route heel goed bestuderen?
Nee.
Bespreken wat er... Nee?
Dat niet kijk, ik weet
dat
wel...
Dat doet Curves wel.
Ja, ik weet wel... ik weet zeker wat er aankomt, maar ik weet ook... Roy weet ook niet in detail...
Ja.
Bijvoorbeeld Grisha, die weet alles in detail.
Ja.
En zo in detail hoef ik niet te weten, omdat Grisha het weet. Maar ik wil wel tijdens de koers weten van oké, dit komt eraan. En ik wil niet verrast worden of nog moeten nadenken. Ik wil wel de belangrijke punten wil ik weten.
Ja.
En daarmee de ploeg kunnen aansturen, zeg maar. Ja.
Wegkapitein dus. En de Lijkbastenaak Luiks Amstel Gold Race. Zeg maar dat soort koersen.
Nou ja, ik wil dat die rol die zou ik in de toekomst gewoon in de grote ronde willen doen.
Ja.
En uiteindelijk ben ik natuurlijk ook wielrenner omdat ik voor mijn eigen kans wil rijden. En dat zou dan het liefst ooit in die wedstrijden zijn.
Ja.
En ik heb ook, als ik ooit een koers zou winnen, dan is dat niet omdat ze van tevoren zeggen, Lennart, jij bent vandaag kopman.
Ja.
Maar dan is dat omdat ze zeggen van oké, vandaag is het niet super belangrijk voor de kopman. Ga maar eens in de aanval, jongens.
Ja, ja.
Zo zie ik het voor me, zeg maar.
Ja. Hoe won, heb je in de jeugd veel gewonnen?
De jeugd. Vanaf de nieuwelingen begon ik wel wat te winnen. Won ik ook een meerdaagse. En bij de junioren een stuk of 6 koersen per jaar.
Hoe won je die dan met ontsnappingen?
Sorry, wat, je won 6 koersen per jaar? Dat is toch heel veel?
Nee, in 2 jaar, zeg maar. Bij de junioren. Dus dan ben je 2 jaar junior en dan 6 en 1.
Maar dat klinkt toch heel behoorlijk?
Of
6 per jaar winnen.
Ja. En eentje was daarvan in Axel. Dat is wel een redelijk grote koers was dat in Nederland bij de junioren. Uiteindelijk was mijn belangrijkste uitslag. En een paar dagen later belde Piet Kuijs van de Rabobank. Dat was de 3e plek in de wereldbeker in Luxemburg. GP Petten.
Mm.
En dat was mijn grootste overwinning, zeg maar, bij de junioren. En toen bij de belofte... reek een hele goede Luik-Bastenaken-Luik. Met lekker band werd ik 4e.
Ben je met lekker band er nou over de finish gegaan?
Ja. Nee, ik had lekker band op een heel slecht moment. En uiteindelijk werd ik alsnog 4e.
Ja, ja.
En hoe ik uiteindelijk van Rabo naar Sunweb ben gegaan, was vooral die uitslag. 3e in de Ronde van Bretagne. En de Rhône-Alpes-Isère Tour won ik.
Ja.
Ja.
Maar wat ik wel interessant vind, jij hebt wel een beetje zo'n klassiek patroon van groei, een jonge renner die aan het groeien is, zeg maar, steeds een motor ontwikkelt en steeds verder komt. Wat, zeg maar, tot ik 2 jaar geleden had ik dat echt, zeg maar, de volslagen logische, normale manier waarop je als renner je ontwikkelt. En dit jaar denk ik ineens, ja, maar er zijn nu gewoon jongens van 20 en 19 die gewoon al een grote koers winnen.
Ja.
Hoe kijk jij daar dan naar?
Dat is hoezo heb je nog niet de Tour gewonnen?
Ja,
dat bedoel
ik.
Ik weet nog heel goed, als ik dan bijvoorbeeld naar een Evenepoel kijk, of naar Bernal of Pogacar, natuurlijk heel recent voor mij van dichtbij meegemaakt in de Vuelta.
Yeah.
Ja, toen ik zo oud was, toen reek ik in de Ronde van Normandië en werd ik gelost. En had ik het heel zwaar om in een 2.2 koersje de wedstrijd uit te rijden.
Yeah.
Ja, en dat die mannen dan gewoon in de Vuelta naast Valverde en Primoz gewoon meedoen voor de overwinning. Of ja, Pogacar won er gewoon 3.
Ja.
Ja, dat is heel moeilijk voor mij om dat dan weer terug te koppelen naar mezelf, zeg maar.
Ja, dat is raar, toch? Ja. Maar het is ook in één keer lijkt het iets van het afgelopen jaar. Het is in ieder geval het thema van het seizoen.
Ja.
Dat zo was. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Waarom in één keer zoveel jonge gasten allemaal doorbreken?
Ja, want het wordt gewoon allemaal steeds professioneler, steeds vroeger. De jongens trainen al, denk al vanaf de nieuwelingen. Misschien al eerder met wattage meten. En die doen al precies dezelfde dingen als die elke prof doet. En ja, tuurlijk kan ik het niet helemaal verklaren, maar ik denk dat als jij al heel vroeg gewoon heel veel uren maakt en dan is dat misschien mogelijk. Maar ja, ik zou er ook niet van kunnen zeggen.
Ja, het steekt elkaar misschien ook een beetje aan of zo. Dat als je dan het vertrouwen hebt, dan kan ik dat ook wel, durf ik ook wel te gaan.
Ja, en toch denk ik ook dat als je helemaal kijkt naar vroeger, de sport is gewoon steeds schoner, denk ik. Vroeger was dat gewoon...
Dus het is steeds makkelijker. Het niveau is steeds gelijkmatig. Ja, dus het is makkelijker om snel door te breken.
Ja, ik denk dat dat ook zeker wel mee kan spelen.
Ja.
We hebben ook aan onze luisteraars gevraagd of ze nog vragen voor jou hadden van tevoren. Nou, we kregen maar toch een waslijst binnen weer van vragen. Maar er zaten ook al leuke vragen tussen.
Had je stiekem al bekeken of niet?
Nee, ik heb wel iets gezien, maar dat ging ook over bier. Maar ik heb daarna niet meer gekeken. Dat
is typisch onze luisteraars.
Ja, zeker. Dat gaat vrij snel over.
Maar ik vond een leuke vraag van jouw naamgenoot, Lennart. Maar dan Lennart in 1973. Die zegt, hoe vind jij als ex-Sunweb, hoe kijk je aan tegen de komst van Dumoulin? Vind je hem in het team passen qua persoon, begeleidingsstrategie? En vanwege Dumoulin's uitspraak over meer kopmannen in een ploeg? Zegt Lennart allemaal. Hmm. Maar hoe kijk jij tegen de komst van Dumoulin aan?
Ja, supermooi. Ik vind het zelf gewoon een hele goede gast. Fijne kopman. En ik denk dat hij heel erg bij ons gaat passen. We hebben best wel een gezellige Hollandse ploeg. En Tom is ook gewoon iemand die heel erg bijdraagt aan de sfeer binnen de ploeg. En een grapje maakt. En de manieren waarop wij werken. Ja, dat gaat gewoon heel goed bij hem passen. Dus ik ben ervan overtuigd dat hij alleen daarvan alweer beter gaat fietsen komende jaren.
En het gaat geen probleem worden met zoveel kopmannen die
precies, want dat is nu natuurlijk een beetje de thema van kan dat met Roglic en Kruiswijk en Dumoulin. En
Hofstede.
En Hofstede, ja. En een aantal jongens die volgens mij er een beetje tegenaan zitten. Weet je, De Plus en Bennett, die zullen toch ook wel een keer ergens voor hun eigen succes willen gaan.
Ja.
Het is ook voor die gasten heel druk.
Ja, zeker. Dus misschien dat er in de toekomst... Dat weet ik niet, dat een Bennett een keer weggaat of een De Plus. Omdat die in een grote ronde willen presteren. Dat zou kunnen. Maar voor nu, Tom is niet te beroerd om voor iemand te rijden. En als je kijkt naar de Giro van 2 jaar geleden, dan mag Sam daar gewoon 9e worden.
Ja.
En dat betekent wel dat Sam dus ook gewoon elke dag vol tot de finish doorrijdt.
Ja.
En zich niet aan het sparen is voor Tom. En Tom is helemaal geen kopman die zegt van alleen voor mij en niet voor anderen. En Primoz zegt gewoon laat maar komen en we zien wie het sterkste is. En dan, voor die rijden we.
Ja.
En Primoz gaat gewoon alleen maar van zijn eigen kracht uit. En die ziet het alleen maar als een voordeel.
Dus jij denkt dat ze ook prima met z'n tweeën naar de Tour zouden kunnen?
Als... Ja, dat denk ik echt. Ja. Ja. En ja, als je kijkt hoe ze dit jaar in die ploegentijdrit met 40 seconden voorsprong winnen.
Ja.
Zet daar Primoz nog bij en zet daar Tom bij.
Ja. Ja. Het wordt voor Groenewegen wel wat lastiger, denk ik. Als je allemaal dat soort klassementen ambities gaat.
Ik ben inderdaad benieuwd hoe dat in de toekomst dan zou gaan. Want nu krijgt hij toch twee man mee.
Ja.
En ik ben benieuwd hoe dat zou gaan.
Ja.
Al denk ik dat het uiteindelijk allemaal wel samen kan.
Ja, en dus je gaat natuurlijk voortdurend uit, denk ik ook al iedere keer, van een volledig fitte ploeg. Terwijl
dat weet je nooit.
Nee, de ervaring leert wel dat eigenlijk nooit zo is.
Nee,
er is altijd wel iemand geblesseerd. Of, het is alleen maar fijn dat je dan iemand anders op de reservebank hebt zitten.
Ja, dat klopt.
Ja.
Ik vind een leuke vraag, vind ik ook altijd. Tidian Brevaert vraagt dit. Welke koers zou je ooit voor eigen succes willen rijden? Als je mag uitstippelen voor volgend jaar.
Ja, ik denk dat het uiteindelijk ooit wel Luik-Bastenaken-Luik en Amsterdam Gold Race zou zijn. Ja.
Ja. Oké, en qua rondes misschien?
Ja, ik heb niet het idee dat ik ooit echt voor een klassement in een grote ronde ga of zo. Maar
dan moet je etappes gaan en dan moet je naar de Vuelta.
Ja.
Want in die andere twee heb je veel minder kans. Ja. Zeker in de Tour, er is geen ontsnapping over.
Nee, dat klopt. En de Vuelta is wat dat betreft... bijna elke dag blijft er wel... of ja, meer dan de helft van de dagen blijft er wat weg. Dus ja, dan is de Vuelta wel de... En qua parcours is, zou dat ook wel bij mij passen.
Ja.
Is de Tour ook iets waarover je droomt? Of denk je dat een beetje van... dat komt wel een keer, dat is niet zo belangrijk?
Ja, ik droom erover, maar het is ook... een kwestie van dat gaat nog wel een keer komen, denk ik. Alleen de komende jaren is dat binnen onze ploeg gewoon zo'n moeilijke selectie. Dat ik niet het idee heb dat dat volgend jaar al of heel snel gaat gebeuren. Maar ik geloof er wel in dat ik ooit het niveau ga halen dat ik daar gewoon echt tussen pas.
Ja, ja.
We hadden een vraag van Ruben, Ruben Schumi. Die vroeg, met wie kon je het beste opschieten in de Vuelta naast je ploegmaten? En met wie totaal niet?
Ja, sowieso met Fabio. Ja. Fabio is sowieso buiten het wielrennen een vriend van mij. Maar nu was ik dus... En ik moest veel op kop rijden. In de eerste week voelde ik me ook echt slecht. Ja. Dus ik zat elke keer bij Fabio. En daarnaast moest ik ook in die tweede en derde week gewoon op kop rijden. En als ik dan mijn werk had gedaan, dan was het gewoon zo rustig mogelijk naar de streep. Dus dan kwam ik bij Fabio terecht. Dus wij hebben echt heel erg samen die Vuelta beleefd. En ja, uiteindelijk winnen wij zeg maar met de ploeg de Vuelta. En hij wint twee ritten.
Ja.
Dus ja, dat is heel, heel bijzonder geweest eigenlijk. Zo samen, zeg maar.
Ja. Cool. Wie zijn verder je vrienden in het peloton? Ga je dan een praatje maken bij mensen?
Ja, zeker. Sowieso altijd je oude ploegmaten die je veel spreekt. Bijvoorbeeld Bauhaus in de Vuelta. Dat is altijd een praatje. En bijvoorbeeld Hamilton van Sunweb. En jongens die je nog kent van de belofte tijd en zo. Ja. Zo gaat dat vaak een beetje. Ja. Ja.
En heb je al een vijand in het peloton die wel eens...
Ja, wij zijn met Rode Lantaarn namelijk ook op zoek naar nieuwe aardsvijanden.
Ja.
Het is altijd goed om ook renners te hebben die hardgrondig, aan wie je een hardgrondige hekel hebt.
Ja, ik heb wel zeker veel vijanden. Of veel. ik heb wel vijanden. Maar ik ben ook op de afterparty heb ik met drie van die vijanden gesproken. En nu zijn ze eigenlijk best wel oké.
Okay. Oh nee, heb je het bijgelegd? Dat is ons ook wel eens overkomen.
Wie waren dit?
Nou ja, ik had een beetje gedoe met de Flying Mullet. Dat is die Shane Archbold.
Ja.
Die noemen wij altijd de 19e eeuwse dichter. Maar sorry, gaat
ze
verder.
Zeggen dus de Flying Mullet. Ja, ik was gewoon in die eerste week gewoon niet goed. En ik zat bij hem in het wiel en we waren gelost. En hij wilde dat ik overnam bergop. Maar ik was gewoon naar de kloten en ik kon hem net volgen. En dat was het. Ja, en toen begon hij op die klim moeilijk te doen en te schelden. En, en toen demereerde die van mij. Wat echt, dat doe je niet als je gelost bent, weet je wel. Dat slaat nergens op.
Ja.
En dus daar had ik een beetje wat dingetjes mee. En ook die dag, er gebeurde die dag nogal veel in de gruppetto. Bauhaus, dat is wel een vriend van mij. Die zat achter ons tussen de auto's. En ik zat wel in het groepje. En vooraan trekt Heinrich Häusler vol door.
Ja.
Maar dat zijn ploegmaten van elkaar. Dus ik had na die rit tegen Bauhaus gezegd... ik zeg, joh, bedank je ploegmaat maar. Want die was bijna uit koers door hem. En toen...
Lekker stoken, heel goed.
Toen had hij dat tegen Häusler gezegd, die Bauhaus. Ja. En toen kreeg ik een voice note van Häusler... Ja, ik zou hem eigenlijk bijna op moeten zetten. Maar heel, hey, you fucking dit en bla, bla, bla. Het was wel een beetje lacherig. En toen sprak ik hem de volgende dag.
Ja.
Maar toen was het toch nog wel een beetje spanning. En dat was uiteindelijk wel, hebben we dat in Madrid toen...
Goed bijgelegd.
Ja.
Ik mis er nog één.
Op de een of andere manier, Ben O'Connor van Dimension Data. Ik heb nooit met hem gesproken, dus ik ken die jongen niet. Maar als ik hem in het peloton zie, dan hij zit zo ongemakkelijk op de fiets. En, dus dan probeer ik altijd gauw langzaam te gaan. En nu sprak ik hem dus in Madrid in die afterparty. Ja, super aardige gast.
Oh, nee, ja, dat is,
super aardige gast. En,
daar moet je dus niet naar dit soort afterparties gaan.
Ja.
We moeten gaan afronden. Ik vond nog een leuke vraag van Volker van der Kerken. Die vroeg, koolhydraten is energie. En daarom eten jullie heel wat pasta door het jaar heen. Dat wilde ik blijkbaar vertellen. En daarom vraagt hij, wat is jouw lievelingspasta recept? En hoe zorg je dat zoveel eten je niet tegen gaat staan?
Eigenlijk vind ik het lekkerst met pasta als het gewoon van die pennen is. En dan moet het natuurlijk goed al dente gekookt worden. En dan doe ik er olijfolie overheen met zout en peper. En misschien nog een beetje parmezaanse kaas. En dat is het.
Echt gewoon eenvoudig olie?
Ja.
Oh, dat is een mooie minimalistische...
Ja, echt heerlijk.
Oké, Lennart. Willem?
Ja.
Zijn we iets belangrijks?
Nou ja, het is één ding wat we natuurlijk nog even moeten hebben over de Rode Lantaarn, uiteraard. Want jij stond echt heel, heel, heel lang. Ik denk tot de ene laatste etappe stond je laatste in het...
Twee na laatste was het.
Oh ja. Ja, en toen ineens pakte je volgens mij een minuut of 20 op Bico.
Ja, die ken ik ook nog wel redelijk goed.
Ja, maar was dat een bewustie dat je even van de laatste plaats af?
Nee.
Of was hij gewoon te slecht?
Ja, was het echt slecht. Ja, en ik was daar echt eigenlijk niet mee bezig. Ik moet wel zeggen, heel veel mensen waren daar wel mee bezig die mij daarop wezen. Ja,
waarschijnlijk is er ook nog een van de klassementen in de Vuelta. Waar je
nee, daar... volgens mij niet. Nee? In de Tour is hij er wel, maar in de Vuelta is hij niet gewoon
overal klassementen voor.
Ja, maar nee, ja, als ik echt had gewild, had ik al eerder van die plek af kunnen gaan. Maar ik was gewoon puur bezig met de Vuelta winnen voor Primoz, zeg maar. Dus als ik mijn werk had gedaan, ja, als ik echt had gewild, had ik de laatste klim nog 40 wat meer omhoog kunnen rijden, bij wijze van spreken, om in de tweede groepetto te zitten.
Ja.
En dan had ik waarschijnlijk al eerder van die plek af geweest, maar ik was gewoon bezig met sparen, zodat ik de volgende dag weer op kop kon.
Ja. Dus, misschien dat het je ooit nog een keer gegund is.
Het had heel mooi geweest voor deze podcast natuurlijk.
Ja, ja zeker.
Ja, en nog de
allerlaatste vraag. Okay, mag dat, Tim? Nee, ja, van Merlijn Schoppers. Die vraagt, teamgenoten van de kopman krijgen toch een mooi cadeau als ze wordt gewonnen. Wat is jullie cadeautje? Zo'n mooie Rocket Espresso machine met een tintje rood op de keukentafel?
Nou, ik wilde er dus wel in gaan kopen. Dus ik heb zo drie keer tussen neus en lip wel door laten... aan tafel wel tegen Primoz gezegd dat ik er eentje wilde gaan kopen. Dus ik hoop eigenlijk wel dat hij eraan komt. Maar ik heb nog niks gehoord.
Okay. Nog geen cadeau gehad.
Hey, Primoz, ik verheug me toch zo naar deze Vuelta op een goed kopje koffie van mijn rocketmachine. Oh, die heb ik nog niet. Heb je het geprogrammeerd bij hem?
Nou ja, meer gewoon, ja, als ik straks in mijn nieuwe huis... We hebben het best wel veel over koffie binnen alle wielrenners, denk ik. En we hadden een koffiezet, zo'n niet een rocket, maar wel zo'n soort... hadden we nu bij ons tafel staan. En dus we hadden het veel over koffie. En dan zei ik van, ja, in mijn nieuwe huis, dan moet ik ook maar eens een rocket... Zo heb ik het een beetje laten
plekje,
vallen.
Ik heb wel een plekje voor de rocket.
Ja, dat is ongeveer even subtiel als die move op Valverde.
Ja, ja.
Oké. Okay.
Hartstikke goed.
U luisterde naar De Rode Lantaarn, gepresenteerd door uw favoriete bankzitters, Willem Dudok en mijzelf, Tim de Gier. Vandaag met speciale gast, Lennart Hofstede. Dank dat je er was. Hoe vond je het om in een podcast te gast te zijn?
Ja, ik vind het mooi. Wat jullie voor de podcast zeiden, alsof ik met twee vrienden aan het praten ben over de koers.
Oh, ja, mooi. Mooi. Daar richten wij ons graag op.
Ja.
Zo zou ik me ook wel eens willen voelen, Willem.
Nu ben je officieel vriend van de show ook, hè?
Mooi.
Ja, kom je ook nooit meer vanaf.
Goed om te horen.
Deze Rode Lantaarn werd mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok, @TimDeGier en @TonGarson, waarvan de eerste O en 0 is. Lennart Hofstede kun je beter volgen via Instagram, zo blijkt. @LennartHofstede.
Dat klopt toch, hè?
Ja, klopt.
Twitter ben je niet heel...
Nee, ben ik eigenlijk nooit aan begonnen en ook geen behoefte aan.
Heel verstandig.
De Rode Lantaarn heeft ook een mailadres. Groetjes @deRodeLantaarnPodcast.nl. Daar kun je ook groetjes doen aan Lennart Hofstede en zo eens doorsturen. En abonneer je op iTunes of laat daar in elk geval even een reviewtje achter, zodat andere mensen de podcast ook kunnen vinden. Willem? Hebben we nog een nieuwe reviewtje?
Zeker, van Josso Jos. Die schrijft, op bezoek bij de buurvrouw, 5 sterren. Okay. Heerlijk, beetje fietsen met in de oortjes de voorbeschouwing van het WK. En wat een verrassing om de buurvrouw van het werk, Leontien, daarin te horen. Ik wilde bijna voorstellen dat als jullie weer in Nieuwekerk zijn, ook wel een vergaderkamer bij ons kunnen gebruiken. Maar het Van der Valk verhaal is te goed. Jullie zijn toppers.
Dit is een review van de buurvrouw van Leontien van Morsel.
Kennelijk. Ja.
Oh.
Die luistert ook.
Geweldig. Dit was het, de Rode Lantaarn special met Lennart Hofstede. Wij zijn er ongetwijfeld snel weer. Maar voor nu, gegroet vanuit Veenendaal.
Af en toe. I wish I could be in the south of France. South France. In the south of France. Sitting right next to you.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.